does the drinks bring back all the memories of everything we've been through? Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
staat aan, hoor. Helemaal moeilijk. Goed, ik begin opnieuw. Goedenavond allemaal. Fijn jullie om jullie hier vanavond te zien en om samen te komen met elkaar. Het is een mooie gelegenheid om ons als gemeente te verbinden, geïnspireerd te raken en samen te bouwen aan een gemeenschap die leeft vanuit Gods liefde en genade. Fijn dat jullie er zijn. Vanavond hebben we een gevarieerd programma waarin ontmoeting, inspiratie en praktische zaken samenkomen. Ik wil graag kort schetsen hoe de avond eruit ziet. We beginnen met deze opening, waarin we stilstaan bij het belang van onze rol als gemeente en ons hart openstellen voor wat God ons vanavond wil laten zien. Daarna wil ik een oproep doen aan jullie allemaal. We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de kerkraad. Misschien klinkt dat als een grote verantwoordelijkheid, maar het hoeft niet zo zwaar te zijn als dat het lijkt. Het vraagt een stukje inzet, maar ik kan uit ervaring zeggen dat het ook veel voldoening geeft. Het is vaak gezellig en het is een mooie manier om de betrokkenheid bij de gemeente te verdiepen. Vervolgens zal meneer Henk van Beers ons meenemen in een presentatie over de kledingindustrie. Hij zal ons laten zien hoe dit thema raakt aan milieuproblemen, slechte arbeidsomstandigheden en onze verantwoordelijkheid als christenen om recht en rechtvaardigheid na te streven. Na de presentatie komt Jan Hooyschuur aan het woord. Hij zal ons bijpraten over de werkzaamheden aan ons kerkgebouw en de ontmoeting. Tot slot zal dominee Evelien de avond met ons afsluiten in woord en gebed. Belooft een inspirerende en waardevolle avond te worden, waarin we niet alleen nadenken over hoe we als gemeente actief kunnen zijn, maar ook concrete stappen bespreken voor de toekomst. Ik wil graag een Bijbeltekst met jullie delen die ons helpt om na te denken over onze verantwoordelijkheid als gemeente. In 1 Petrus 4, de versen 10 en 11 lezen we: laat ieder de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om elkaar te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige genade betaamt. Als u spreekt, laat het dan woorden zijn die God u ingeeft. En als u anderen helpt, doe dat dan met de kracht die God u schenkt. Dan wordt in alles God geëerd, dankzij Jezus Christus. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit gedeelte herinnert ons eraan dat we als gemeente elkaar nodig hebben. En dat een ieder van ons met zijn of haar unieke gaven kan bijdragen aan de opbouw van de gemeenschap. Wat een bemoediging om vanuit Gods kracht samen aan zijn koninkrijk te werken. Voordat ik verder ga, wil ik graag deze avond in Gods handen leggen. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat we als gemeente hier samen mogen zijn. Dank u dat u ons roept om elkaar te ontmoeten, te leren en te groeien in dienstbaarheid aan u en onze naasten. We vragen u om uw zegen over deze avond. Wees aanwezig in alles wat we zeggen en doen. Zegen de woorden die gesproken worden, de ideeën die gedeeld worden en de plannen die worden gemaakt. Inspireer ons om uw licht te zijn in deze wereld. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Laten we met vreugde en open harten deze avond tegemoet gaan. Dan wil ik nu graag een moment nemen om jullie aandacht te vragen voor een belangrijke oproep. Zoals jullie weten is de kerkraad een essentieel onderdeel van onze gemeente. Het is het hart waar beslissingen genomen worden, waar we samen nadenken over de koers van de gemeente en waar we ons inzetten voor het welzijn van iedereen in onze gemeenschap. Maar een kerkraad functioneert alleen goed als er mensen zijn die bereid zijn hun tijd en talenten in te zetten. Daarom wil ik jullie oproepen om na te denken over de vraag: zou ik lid kunnen zijn van de kerkraad? Er zijn best veel vragen die dan naar boven kunnen komen. Is het niet te zwaar? Laat me jullie geruststellen. Lid zijn van de kerkraad is lang niet zo zwaar als dat het soms lijkt of dat we in het verleden hebben geleerd. Natuurlijk vraagt het om betrokkenheid en een stukje inzet. Maar onderling verdelen we het werk goed. Je hoeft het nooit alleen te doen. En we ondersteunen elkaar waar mogelijk. Hoeveel tijd kost zoiets? Nou, dat hangt af van je rol binnen de kerkraad. Maar gemiddeld een kerkraadsvergadering per maand. En één keer in de maand, één keer in de twee maanden een vergadering van het groepje waar je dan specifiek in hoort. Dus het is goed te combineren met gezinsleven of met werk. Wat levert het op? Het geeft enorm veel voldoening om te zien dat jouw inzet een verschil maakt in het leven van anderen en het functioneren van de gemeente. Bovendien zijn de vergaderingen en het samenwerken met andere kerkraadsleden vaak heel gezellig en inspirerend. We leren van elkaar en groeien samen in het geloof. Lid zijn van de kerkraad betekent dat je een directe bijdrage levert aan de richting en de ontwikkeling van de gemeente. Dat je de kans krijgt om je talenten in te zetten voor Gods Koninkrijk. Hecht banden opbouwt met andere kerkraadsleden. En meebouwt aan een gemeenschap waar iedereen zich welkom voelt. Denk hierbij aan 1 Korintiërs 12 vers 27 waar staat: u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Ieder van ons heeft een rol te vervullen, groot of klein. Het mooie is dat we dat samen doen, geleid door God. We zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten in de verschillende rollen. Bijvoorbeeld ondersteuning bij praktische zaken, zoals het beheer van het kerkgebouw. Pastorale zorg. Het meeorganiseren van activiteiten en samenkomsten. Het meedenken over de visie en de toekomst van onze gemeente. Er zijn rollen die goed passen bij ieders interesses en gaven. Wil je eerst een keer meekijken? Kom dan. Kom een keer mee. Doe een keer mee met de vergadering. En kijk hoe het werkt. Denk er alsjeblieft over na. En bid erom. Misschien voel je een klein duwtje van binnen die zegt: misschien is dit wel iets voor mij. Laat die stem niet zomaar voorbij gaan. Praat erover met ons. De meeste van de kerkraad kennen jullie wel. Stel je vragen. Ontdek wat het voor jou zou kunnen betekenen. Kom naar ons toe. Praat met ons. Of neem op een later tijdstip eens contact op met ons. We zien er naar uit om samen met jou onze gemeente te versterken en Gods liefde zichtbaar te maken. Heeft er iemand op dit moment iets hierover te vragen? Niet. Nou, laat het op jullie inwerken. Ja, dat kan ook inderdaad, dat u zegt van: nou, hebben jullie al gedacht om die en die eens te benaderen, dat jullie denken van die zouden geschikt kunnen zijn voor een functie binnen de kerkraad. Het is echt wel urgent. Er gaan de nodige belangrijke schakels in onze kerkraad zitten aan het eind van hun termijn. En komen er dus gewoon concrete vacatures. Dus het is echt wel uit urgentie dat we het vragen. Tot zover hierover. Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan Henk van Beers.
Via de box? Ja?
Oké.
Nou, goedenavond, dames en heren. U zult zich afvragen wie is die meneer. Misschien herkent u mij. Wij zitten wel eens in de kerk. Wel eens, niet elke zondag, want wij wonen hier niet. Wij wonen in Zevenbergen. Daar kennen we Gerard en Evelien van. Dat is van haar vorige gemeente. En zo nu dan komen we hier in de kerk. We zijn bezig met de verhuizing naar Zierikzee, dus we gaan weer terug naar het Zeeuwse land. En ik werk voor het CNV, en dat doe ik al 35 jaar. En ik heb heel lang, hebben wij in Zeeland gewoond en gewerkt. Wij zijn zelfs een van de eerste mensen die in de gemeente Borselen zijn getrouwd. Wij hebben nog 40 jaar geleden het trouwboekje van de gemeente Borselen gehad. Toen woonden wij in Schravenpolder. En van Schouwpolder zijn we naar Middelburg gegaan. En van Middelburg naar West-Brabant. En nu komen we weer terug naar Zeeland. Niet naar Heinkesand, maar naar Zierikzee. Anders had ik mij wel kandidaat gesteld voor de kerkenraad. Maar ja, we gaan naar een andere gemeente. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ga u vanavond, mijn vrouw die zit naast Evelien, dat is Karin, dan weet u gelijk van, die heeft u ook wel eens vaker gezien. Ik ga u vanavond meenemen door zoiets heet als de textielindustrie. En zult u zich afvragen, ja, wat weet die meneer daar nou van? Nou, dat ga ik u eerst uitleggen. Ik werk voor het CNV, Christelijk Nationaal Vakverbond, al heel lang. En de laatste 10 jaar hou ik mij eigenlijk vooral bezig met het ondersteunen van collega vakbonden in de, vroeger zouden we zeggen, derde wereld of in ontwikkelingslanden. Maar dat zijn eigenlijk landen waar het anders gaat als Nederland. Soms goed, soms minder en soms veel minder. En in die landen zijn vaak de lonen heel laag. En daar wordt dan heel veel productie gemaakt. En dat kent u waarschijnlijk vast wel. Hè. Vroeger hadden we heel veel productie die is van Nederland verdwenen naar alle lage lonenlanden, heet dat dan zo mooi. En zo ook de textiel. En ik ga u daar wat van laten zien. En ik hoop dat dat u aanspreekt, maar in ieder geval ook te denken zet. Want wat we vaak vergeten is dat het dragen van textiel en het kopen van textiel een enorme bijdrage levert aan de milieuverontreiniging. En dan zult u zeggen, nou, dat is voor mij nieuw. Nou, dat hoop ik u vanavond uit te leggen. En als u vragen heeft, u mag ze onderwijl stellen. En als ik zeg dat het naderhandig in mijn presentatie terugkomt, dan zeg ik dat gewoon. Dus u zegt, ik heb een hele dringende vraag. Stel hem en anders kan het ook achteraf. Ja? Voldoende helder? U kunt mij allemaal goed verstaan. Praat niet te snel. Nee? Oké. Goed, ik ga u meenemen. Eens even kijken of het werkt. U kunt het ook allemaal zien. Oh, dan moet ik even kijken welke. Ik heb er meer plaatjes hoor, maar moet ik ergens op mikken? Ja, dat doe ik al heel de tijd. Ik doe om en om. Ja, dat is altijd zo, hè? Heeft u een andere of moet ik het gewoon elke keer roepen volgende dia? Het wordt toch nog laat vanavond, ik kan er ook niks aan doen. Ja, dat is het mooiste, hè? Zo swipen, maar ja, dat kan niet. Ja, goed. Oké, nou, ik zei al, ik werk voor het CNV en het CNV, CNV Internationaal is een onderdeel van het CNV en houdt zich dan specifiek bezig met ondersteuning van mensen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en ook nog voor een deel in Oost-Europa. En dat kan zijn financiële steun, hè, dus dat we initiatieven of projecten ondersteunen. Dat kan zijn dat we scholing geven, kennis delen. En het deel wat ik doe heeft vooral te maken met kennisdeling, expertise en ontwikkeling van mensen. En dat doen we in een aantal landen, zoals u kunt zien, in Vietnam, Indonesië, Cambodja en Bangladesh. En daar zit heel veel kledingindustrie. En daar gaan we het vanavond wat meer op inzoomen. Ik weet niet of u wel eens wat heeft gelezen in de krant over de kledingindustrie de afgelopen maanden. En er wordt wel eens wat over geschreven, over dat het in sommige landen niet zo goed is. Nou, dat gaan we vanavond bekijken. En hoe doen wij dat? Wij krijgen als CNV Internationaal giften, donaties. En wij krijgen ook een bijdrage, ofthans nu nog wel. In de komende periode wordt dat minder met het huidige kabinet. Wij krijgen dus bijdrage van het kabinet om dit werk te doen. En dan zeggen van, ja, is dat een soort subsidie van vakbonden? Nee, dat is het niet. Want wij proberen echt mensen te ontwikkelen. Dus het is niet zo dat wij dat doen voor vakbondsactivisme in die landen. Maar we proberen mensen echt goede opleidingen te geven, zodat ze hun werk beter kunnen doen. Nou, dat is wat we doen. En u zult zich afvragen van, ja, hè, want je had een mooi inhoudelijk betoog. En van waar uitwerkt het CNV? En wij, CNV, we bestaan al 135 jaar. En dat is gebaseerd op het christelijk sociaal gedachtegoed. En wat is nou het christelijk sociaal gedachtegoed? Is dat je omziet naar elkaar. Doe wel en zie niet om, maar zie wel naar elkaar om. Nou, dat is dus wat we doen vanuit CNV Internationaal. Wij proberen mensen een stukje verder te helpen in hun ontwikkeling, zodat het wat beter wordt. Moet ik nu zeggen volgende dia gewoon? Ja, nou, dan de volgende. Ik heb het, in tegenstelling tot een goede preek, heb ik geen 3 punten, maar ik heb er 4 vanavond. Het eerste gaat over, wat zijn nou eigenlijk de problemen in die textielindustrie? Dat zijn lage lonen. Dat zijn arbeidsomstandigheden. Ja, ik kan het ook hier zien. Dus ik mocht niet te ver. Als ik een beetje hier staat, gaat het dan nog goed? Ja? Oké. Okay. Het gaat over de lonen van mensen. Het gaat over arbeidsomstandigheden. Het gaat over kinderarbeid. En het gaat over hoe belastend is nou textiel voor het milieu. En dan heb ik zomaar eens een volgende dia graag. Een vraag aan u. Hè? U heeft allemaal, nou zit hier in de zaal, is de gemiddelde leeftijd wat hoog. Maar zit je in de zaal met veel jonge lui, die hebben allemaal gymschoenen aan. Herkent u? Misschien van uw kinderen of uw kleinkinderen. Allemaal sneakers en sportschoenen aan. En dan heb ik zo altijd maar eens een vraag. Zo van, hoe kan het toch zijn dat die schoenen zo verrekte duur zijn? Ik weet niet of u dat wel eens heeft gerealiseerd. Als je in zo'n sportschoenen gaat kopen. Als je die merkschoenen koopt, die kosten gauw 150 euro, als het niet meer is. En dan is dan toch zomaar de vraag is van zo'n merk, New Balance, Adidas, Nike, dat zijn toch wel de wat duurdere merken. Hoe kan dat nou eigenlijk? Want als ik op die fabriek kom, en ik heb heel veel met die fabriek gewerkt, dan is dat een fabriek uit Taiwan. En die heeft een fabriek in Indonesië, en u ziet het daar staan, voor €3,77, dat is niet per paar, maar dat is per schoen, wordt er zo'n schoen gemaakt. Dus, en daarmee ben ik al gelijk, probeer ik aan te geven waar een heel groot probleem is. Wij betalen €150 voor die schoenen, maar ze kosten nog geen €8 om ze te maken. En daar zit alles in, het verschepen, het maken en het loon van de mensen. Dus zo beseft u al gelijk van, daar zit een enorm gat tussen wat daar betaald wordt en wat de mensen hier in Nederland moeten betalen. Ja, dan gaan we naar de volgende. Zit vandaag niet mee. Ja, nou hier ziet u dat. Hè? Omdat die mensen, waarom kan het? Omdat er zoveel mensen in één fabriek werken. 17.000 mensen werken in één fabriek voor dit loon. En om, hè?
Nederland moet 17.000 mensen in één fabriek.
Ik ken in Nederland geen. Oh, kijk, dat wordt echt. Kan ik dan swipe?
Nee.
Oh. Oké, okay, ik kan wel meekijken. Kijk, in de hoogtijdagen dat als ik zeg de Schelde, dan weet u nog wel wat ik bedoel, hè? Toch? Vroeger, de Schelde, Vlissingen. En er werkten in de hoogtijdagen 7.000-8.000 mensen. Hoogtijdagen, en dat is echt al heel lang geleden. En voordat het verkocht werd aan dame, waren dat er nog 2400. Dus om even aan te geven, dat zijn enorme verschillen in mensen. En ik zal u straks ook laten zien hoe dat eruit ziet, zoveel mensen. Maar goed, voor een laag loon worden dus uw spullen in elkaar gezet. En u kunt het dus zien, dat is zeker niet geautomatiseerd. Want het is echt heel veel handarbeid van mensen. En ik zal het straks ook laten zien, ook in veel gevallen van kinderen. De volgende. En wilt u zeggen, ja, hoe kom je nou uit dat dilemma van dat lage loon? Nou, we hebben dat zijn niet wij hoor, maar we is de ILO, dat is een soort dat is niet een soort, dat is een organisatie van de Verenigde Naties. Die heeft een denktrend ontwikkeld die zegt van ja, je moet eigenlijk per land gaan zeggen wat is nou het leefbaar loon. Dus dat is niet het minimumloon, maar het leefbaar loon. En dat is het loon wat je nodig hebt om goed te kunnen leven. Als je kijkt naar Nederland, dan is het leefbaar loon en het minimumloon zit vrij dicht bij elkaar. Kijk je naar de landen waar ik u vanavond mee doorheen gids, dan zie je dat dat enorme verschillen zijn. Dus de meeste mensen die gaan gewoon wat ze ook doen, hoe lang ze ook werken, nooit genoeg geld verdienen per dag, per week, per maand om fatsoenlijk te kunnen leven. Om in ieder geval de basisbehoeften te kunnen kopen. Want als u hier kijkt, dan ziet u daar landen staan zoals Bangladesh, Cambodja, Indonesië. En dan ziet u dat het minimumloon, dat is het bovenste bedrag, hè, bijvoorbeeld van Cambodja is dat 60 euro. Maar mensen zouden dus om fatsoenlijk te kunnen leven, zouden ze op zijn minst 280 of 285 euro moeten verdienen. Dit is een wat oud plaatje, dus inmiddels wat hoger, maar dan heeft u een beetje beeld van, ja, wat praat je nou over die enorme verschillen? En dat komt straks nog eventjes verder terug. En dan zal zeggen we, ja, waarom ga je dat nou zo nadrukkelijk vertellen? Omdat er een nieuwe Europese wetgeving is en dat lijkt ver weg, maar daar gaat u en bedrijven hebben daar vandaag de dag al mee te maken, is dat je eigenlijk moet van alle producten die je koopt zou moeten weten van hoe is het gemaakt? Is het milieubelastend gemaakt? Is het fatsoenlijk gemaakt? Hebben de mensen fatsoenlijk loon gehad? En daar heeft de Europese Unie nu richtlijnen voor gemaakt die in stapjes worden ingevoerd. En dat vinden heel veel mensen niet leuk, maar dat maakt het wel inzichtelijk. En daar kom ik straks nog even verder op terug. Ja, de volgende graag. En om u nou een beetje een beeld te laten zien van, en ik heb zo twee plaatjes, dus als u deze niet goed kan zien, dan komt er zo nog eentje. Om nou een plaatje te laten zien van ja, maar hoe verhoudt zich dat nou? Want ik gaf al aan het begin aan van hoe zit dat nou met die schoenen. Zo kunt u hier zien, als je nou, u ziet daar rente die twee mevrouwen staan. Ziet u ze in dat hoekje staan? En dan, als u goed kijkt, dan komt u tot de conclusie, ze hebben dezelfde jurk aan. Toch? Ja? Als je wat hoger kijkt, dat is die jurk, zie je dat twee verschillende gezichten zijn. Die ene mevrouw die heeft die jurk gekocht voor $50 en die andere die heeft hem voor $60 gemaakt. Om even, dit plaatje zegt eigenlijk, dit schetst in één keer het hele probleem, die lonen zijn heel erg laag. En als u naar dat plaatje kijkt, dan ziet u ook van zo'n heel kledingstuk, wat u en ik allemaal dragen, dat maar een heel klein deel terechtkomt bij de mensen die het maken. En daar zit eigenlijk, daar wringt de schoen. En dan zult u ook wel zeggen, ja, ja, het is niet anders, maar we praten op wereldschaal over ongeveer 60 miljoen mensen die onze kleding maken. Dus het is echt een serieus probleem. Het is echt een serieus probleem. Dan gaan we naar de volgende. Kijk, hier kunt u het nog een keer zien. Hè? Een t-shirtje van ongeveer €30. Hè, wat als je een beetje naar een gerenommeerde zaak gaat, dan ben je dat toch gauw kwijt voor een t-shirt. Dan ziet u dat er 18 cent van het t-shirt is voor degene die het maakt. Dus dat daar in alles wat daartussen zit heel veel als een soort optelsom bovenop komt. En dat de mensen aan de onderkant eigenlijk het minste krijgen. En dan zult u zeggen, ja, in de winkel, hè, dat is aan de ene kant best redelijk. Hè, want winkeliers moeten natuurlijk ook hun ruimte hebben en alles beschikbaar stellen. Maar we weten inmiddels ook dat heel veel kleding via internet wordt verkocht. En dat geeft alleen maar een nog grotere druk, niet alleen op de arbeiders, maar ook op de mensen in de winkel. Dus we zijn met elkaar eigenlijk bezig met een soort strijd waar alleen maar verliezers uit voortkomen. Volgende graag. Dit is een filmpje, ik hoop dat u het kunt lezen. Het is met ondertiteling. Ja, stopt die?
ខ្ញុំបើគិតថាក្នុងការអត់ថែម៉ោងគឺកាយចាយវានឹងគ្រូសាស្ត្រគ្រប់ហើយក្នុងបើថាកលាខែដូចជាមិនគ្រប់ទេលោកគ្រូ Dat was hem, dat was hem. Die mevrouw die zegt, ja, ik verdien wel mijn salaris, maar ik kan er maar de halve maand van leven. Hè? Dus hou dat even vast. Want dat is een probleem. En dan merken de mensen dus geen 38 uur, hè? Vaak het dubbele. Dus daar komen we straks ook nog verder op terug. Dat is het eerste probleem. Dus het lage loon van mensen, dat is een probleem van de textielindustrie. Tweede is dat de arbeidsomstandigheden. En met arbeidsomstandigheden bedoelen we eigenlijk van, is het veilig? Is het, zijn het, nou in Nederland hebben we het tegenwoordig heel vaak over prettige werkomgeving, veilige werkomgeving, niet intimiderend, respecterend voor iedereen die anders is. Nou, ik kan u verzekeren, dat is in de textielproductie allemaal niet aan de orde. Daar moet je gewoon je kop houden, plat en simpel gezegd, en ongeveer 70 uur per week werken. En ik ga u nu laten zien hoe dat er nou zo'n beetje uitziet, zodat u idee heeft van, ja, wat doen die 60 miljoen mensen nou en hoe maken zij onze kleding? Dus dan gaan we naar de volgende. Ik laat dit plaatje zien. Ik weet niet of u dat nog wat zegt. Rana Plaza. Dat is die ramp in Bangladesh geweest. Waar 1400 mensen omkwamen. Ik ben zelf. Nou ja, u kunt dat aan de fotootje zien. Hier, daar heeft die fabriek gestaan. En wij leggen daar nog bloemen. Dat was in mijn jeugdige jaren, zou ik maar zeggen. En hoe kwam dat nou? Omdat daar een fabriek werd gebouwd. En er werd elke keer een stukje opgezet. En u heeft het misschien net al gezien. Die mensen zitten heel dicht op elkaar. Dus die kunnen er net tussen. En ja, dat is makkelijk als het mensen uit Azië zijn. Die zijn ook allemaal veel kleiner en allemaal veel dunner. Maar ze zitten echt bovenop elkaar. En dan al die machines, die maken allemaal herrie. Dus wat doet dat met zo'n fundering als je er laag op laag opzet? Dat gebouw gaat steeds meer schommelen. En zo is dus eigenlijk deze ramp ontstaan. Doordat er te veel machines, te veel lagen werden gebouwd op elkaar. Geen veiligheidsvoorzieningen, dus mensen konden niet weg. Want vaak wordt de deur op slot gedaan, zodat je niet naar de toilet kan. Moet je ophouden of in een flesje doen. Ja, en dan zie je dus wat er kan gebeuren. Goed, volgende graag. Nou, hier heb ik nog wat foto's, even voor u. Dit zijn allemaal foto's. Voor mezelf. Dus dat zijn foto's die ik heb gemaakt. Dus die zijn niet van een of ander bureau. Dat zijn allemaal mijn foto's, behalve die filmpjes. Zoals u kunt zien, als je kijkt naar de veiligheid, dan zitten mensen dus gewoon met handen in hun machines. Dat ziet u, die twee bovenste, hè, daar ze schoenen maken. Die meneer die loopt op krukken in een spinnerij. Nou, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En daar rechts ziet u hoe je toch onbeschermd werkt met allerlei chemicaliën. En daar komen we straks nog op terug. Want er zitten steeds meer chemicaliën in uw kleding. Daar komen we aan het eind nog even op terug. Ja, misschien wordt het, denkt u van, wat is dat allemaal een somber verhaal. Maar het is geen vrolijk praatje wat ik voor u heb. En dan die linkse. Dat is dus een fabriek. En ik zei dat net al, die mensen zitten echt enorm op elkaar. Dus je moet je voorstellen, als je daar met duizenden mensen zit, dan zit je echt opgesloten. En wij maken ons hier heel erg druk om de vierkante meters van een legkip. En dat is heel goed. En van een varken, dat is allemaal heel goed. Maar de mensen die onze kleding maken, die hebben minder ruimte. Dus vergeet dat plaatje nooit. Die mensen vergeten, die zitten gewoon opgesloten. En die mogen ook niet van hun plekje weg om naar de wc te gaan of op hun telefoon te kijken of wat dan ook. Het is werken, 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 werken. Goed, gaan we naar de volgende. Dit is een filmpje over, voordat we starten zal ik even uitleggen. Dit is een filmpje van een collega-organisatie uit België. Die doen ook heel veel aan textielproducten. En die hebben een filmpje gemaakt voor de Olympische Spelen. Omdat daar waren van die sportmerken, die zijn dan vaak sponsor van zo'n grote wedstrijd. En daar wordt enorm veel geld uitgegeven en wat zij hebben gedaan, is dat ze aan een van die werknemsters een Apple Watch hebben gegeven voor een dag. Om eens te kijken van, wat voor een prestatie moet jij nou leveren? Hè? Dus wij maken kledingstukken voor topsporters. En dat is echt het duurste van het duurste. En wat voor topsport is het maken daarvan? Dus ik zou zeggen, Kijk.
Dit is in het Engels. Is dat voor mensen bezwaarlijk?
Zo, ik weet niet of u het allemaal begrepen heeft. Zijn er mensen die ook zo'n modern horloge hebben zoals ik? Nee, ik had dat al een beetje hier van voren ingeschat. Als ik hier, de rij daarachter. Niemand durft het nu te zeggen, zeker. Nee, dat dacht ik wel. Ik weet niet of u het gezien heeft, hoeveel calorieën ze verbranden. Ik zie er niet zo sportief uit, maar ik heb wel zo'n ding. Ik haal dat niet. Ik haal dat niet. En u hebt ook gezien hoe haar hartslag was. Ik hoop niet dat u die heel de dag heeft. Want dat gaat niet goed. Want dat was gemiddeld. Dat gaat niet goed. En aan het eind zei ze ook nog 1300 kledingstukken moest ze maken per dag. 1300 kledingstukken.
En dat was nog 34 graden.
Precies. Precies. En u heeft ook nog gezien hoe gezellig het was op die vrachtauto. En om een beeld te geven. Sommige mensen zeggen, oh ja, dat is leuk, dat doen de toeristen ook. Ja, dan kies je er zelf voor. Op die vrachtauto's gebeuren heel veel vervelende dingen, speciaal voor vrouwen. Want er staan mannen en vrouwen op, het staat dicht op elkaar en de rest kunt u wel invullen. Dat is niet altijd prettig. Goed, gaan we weer naar de volgende. Dus, als ik het even samenvat, wat ik probeer heb te vertellen van, wat is er nou eigenlijk allemaal mis in die fabrieken waar het echt om het aller goedkoopste gaat, is, die fabrieken zijn gewoon vol, u hebt het net gezien, ze zijn te warm, mensen dragen geen oorbeschermers, dus het is een enorme herrie. De machines zijn niet veilig, sanitaire voorzieningen ontbreken, dus ik zei dat net al, mensen mogen gewoon niet zoals hier in Nederland, dat je zegt van goh, ik wil even naar het toilet en en passant pak ik nog even koffie, dat is allemaal niet aan de orde. Je mag alleen in de pauzes naar het toilet. En u voelt het al aankomen. Als je zo'n grote fabriek hebt, dan zijn er niet genoeg toiletten. Dus op het moment dat jij naar het toilet kan, is je pauze wel voorbij. Dat is niet altijd handig, maar dat is wel de praktijk.
En je werkt de hele dag in de stof.
Precies. Ja. Ja. Nou ja, en dan met werken met gevaarlijke stoffen. Seksuele intimidatie, dat is ongewenst gedrag. Wat ik zei op die vrachtauto, dat zei die mevrouw net ook al. Gemiddeld 60 uur werken. En dat is werken. Hè? Dus dat is niet reisuren er nog bij naar die fabriek. Dat is werken. En nou ja, u voelt wel aan. Dat geeft niet altijd voldoende tijd om te herstellen. Om uit te rusten. Hè? Wij zijn in Nederland 40 uur werken. 40 uurige werk weet ik gewoon. 60 uur met die temperatuur is echt zwaar. Dus
gewoon geen ventilatie?
Ook. Er is niet voldoende afzuiging en ventilatie. Nou is het, moet ik er wel bij zeggen, hè? Stel, wie van u is wel eens in Azië geweest of in zo'n warm land? Ja, u kent dat het warm is, hè? En je weet ook dat als je soms ergens binnenkomt dat die airconditioner op volle kracht staat, dat is natuurlijk ook niet goed. Want dan gaat je lichaamstemperatuur veel te veel op en neer, hè? Dus dat ze die fabrieken niet te ver koelen, dat is niet onlogisch. He, maar 34 graden is om zo lang en zo hard te werken wel te warm. Ja, gaan we naar de volgende. Nou, nog een filmpje over arbeidsomstandigheden. En filmpjes zeggen vaak meer als 1000 woorden. Dus ook bij deze. Dit is in Cambodja. U ziet nu zo'n heel complex. Hè? U ziet dat daar dus echt gewoon heel veel mensen werken. En dat gaat u zo zien.
ជាសហជីពធ្វើជាសកម្មជនដោយសារមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ជួយលើកស្ទួយជួយពង្រឹងសមត្ថសហជីពយើងឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយជួយនិយាយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនៅដែលក្នុងតាមខ្សែឡាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលដឹងពីសហជីពហើយនឹងឲ្យមានគាត់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នៅកន្លែងការងារ
ចំណងដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើស្ត្រីភេទសញ្ញាខ្លីការរើសអើងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវគេប្រឈមពីការងារដោយគេយកលេសថាដល់កងត្រាការរើសអើងស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងជួបប្រទះនៅការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាក៏ដូចជាការបៀតបៀនជាដើម
ហូតដល់2003 2004ហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌអាក្រក់ជាច្រើនដែលយើងរកឃើញមានការនោះតាក់ទងរឿងបញ្ហាប្រខិតខំក្នុងការបន្ថែមម៉ោងតាក់ទងបញ្ហាមានការរើសអើងផងដែរធ្វើពលិតភាពរបស់គាត់ក៏មិនជាភាសាអីប្រមាណដូចឥឡូវនេះដែរ
如果当我们跟员工建立好良好的沟通关系之后，那在我们日常的那个作业上面、日常的管理上，我们可以得到一定的保障，因为我们的员工的士气可以大幅的提升。那在这个同时呢，我们的产量也能够确保，那也可以得到就是一定的这个满足。那对于我们给客人的交期来说，也得到了保障，相对来说的整个大幅的提升我们在客人的方面的信誉。
The Cambodia Labour Confederation is the one of the independent union in Cambodia. We have a challenge from the employer side, government, and also some of the pro-employer or government union.
Most of the time, employer and the government taking the easy part. The independent union, we look at the reality. Here, still a lot of suppression and a lot of exploitative condition. One worker cannot negotiate with employers, so that's why we need union to work for everybody.
For brands to promote freedom of association in their supply chain, it's important that they know what it is, beyond just saying, okay, there is a trade union active, asking the right questions to really know whether that's really the case and they have time and space for their negotiations. Now we see that the CSR departments know about this, but still the buyers are more focused on price, on quality, on lead times, and they also need to take these issues into account during their negotiations.
Brands should avoid that they are not responsible. When the company grow, the worker should also benefit from that.
Okay. In dit filmpje, in het begin zag u even van hoe dat was. In het tweede deel ging het ineens over hoe doe je dat nou als vakbond? Hoe ga je nou met het management, met de directie praten? Nou, dat is wat ik zag een collega van mij wat ik dan daar probeer niet alleen aan vakbondse mensen uit te leggen, maar ook aan werkgevers, zodat ze met elkaar komen tot betere verhoudingen en beter met elkaar gaan overleggen. Dat noemen we zo mooi sociale dialoog. Dat is iets wat wij in Nederland of in Europa eigenlijk gewend zijn. Hè? In Nederland hebben we heel veel cao's en heel veel andere landen niet. Dus wij proberen dat en daarom krijgen we dus ook daar steun voor vanuit de Nederlandse overheid. Om dat stukje over te brengen naar Azië, Afrika en Latijns-Amerika. En nu nog aan het eind ook van twee collega's van mij uit Cambodja. Die zeiden van ja, eigenlijk moeten wij meepraten met die merken die die kleding inkopen. En ik hoop dat u langzamerhand al een beetje begint te ontdekken. Dat als we met z'n allen daar wat meer druk op zouden zetten. Dat dat een andere discussie wordt met die kledingmerken. Want je ziet inmiddels dat een aantal van die merken tot de conclusie zijn gekomen van ja, eigenlijk moeten we daar met z'n allen wel wat aan doen. Eigenlijk moeten we met z'n allen wel verbeteren. En u voelt ook wel aan dat het gaat dus niet om euro's per t-shirtje of per blouseje. Maar het gaat om 1 of 1,5 cent per blouseje. Wat zo'n merk eigenlijk meer zou moeten betalen voor uw kleding. Dus u voelt hopelijk nu ook wel aan dat het natuurlijk een beetje een hele rare discussie is. Dat u dingen koopt voor vrij veel geld. En om de positie van 60 miljoen mensen te verbeteren. Je praat over echt over ongeveer 1 cent per kledingstuk dat het omhoog zou moeten. Dus dan ziet u even wat voor een rare wereld dit eigenlijk is, die textielindustrie. En we kopen steeds meer textielindustrie, of textiel, dus dat ga ik u zo meteen laten zien. Maar wij, en daar proberen we dus steeds meer merken. Hè, dus sommige mensen kopen merkkleding. Met name merken op aan te spreken van hoe, als je keuzes maakt, kijk dan ook eens, hoe wordt het gemaakt? En in die nieuwe Europese wetgeving die ik zei, hè, die langzamerhand wordt ingevoerd, wordt dat dus ook voor merken steeds meer verplicht. Dus dat is een groot pluspunt en daar zijn we heel erg blij mee. En u moet ook eigenlijk als het kan, nou per t-shirt, als er overal een cent bij kan, dan worden heel veel mensen heel gelukkig. Nou, om even een voorbeeld te geven, in de volgende slide. Ik doe heel veel in Indonesië en in Vietnam. In Vietnam, dat is een soort tijdslijn om te laten zien van nou, wat voor proces maken wij dan met die mensen door en met het management om aan het eind met elkaar te komen tot een verbetering. En dat duurt ongeveer 2 jaar. En dan doen we stapje voor stapje en daarna moeten de mensen het zelf doen. Dus het is ook niet zo dat wij dat blijven supporten. Dat moeten ze uiteindelijk allemaal zelf doen. En dan zult u zeggen van ja, het is een zwart-wit foto. En waarom is dat een zwart-wit foto? Dat is eigenlijk het grappige. U heeft al gezien, die fabrieken zijn warm. En die fabrieken zijn vol. En als wij onze winterkleding kopen, dan doen we dat meestal aan het eind van de zomer, toch? Als de winter eraan komt, of een uitverkoopje. Maar de meeste mensen kopen aan het begin van het winterseizoen de kleding, toch? Ja? In de warmste tijd, ook in Azië, in de warmste tijd zitten ze de zwaarste kledingstukken te maken. Dus dat is ook eigenlijk nog zoiets dat heel onlogisch is. Maar als je erover nadenkt, eigenlijk heel logisch is. Want ja, wij willen allemaal in de herfst onze nieuwe winterjas of een dikke trui of een dik vest kunnen kopen. Dus in de warmste tijd moet ook het zwaarste werk gebeuren. Dus, en vandaar is die foto zwart-wit. Omdat dat, ja, als je dat, toen ik dat voor de eerste keer dacht, het is toch niet waar, hè? In juli zitten ze... jassen met bondkragen in elkaar te zetten. Dat is heel ingewikkeld en heel zwaar. Dus nou, vandaar. Dus dat is het plaatje van het tweede wat ik u wilde laten zien. De arbeidsomstandigheden. En nu gaan we naar de derde. Dat vind ik zelf altijd nog het meest schrijnende. Kinderarbeid. Nou, we gaan gelijk naar het plaatje. Volgende. Kinderarbeid vindt echt nog heel veel plaats. Ik weet niet wie van u toevallig Trouw leest. Zo'n soort gewetensvraag wordt dat dan. Hè? Dus, ja, jullie lezen hem samen, dat snap ik. Ja. Misschien heeft u dat vorige week in de Trouw gelezen. Er stond zo'n artikel in over kinderarbeid. Uiteindelijk heeft er een klein stukje ook in de PZC gestaan, maar dat was niet zo groot. Hoeveel kinderen in Afrika Azië en Latijns-Amerika werken. En ik zeg met kinderen, dat zijn dus onder de 12 jaar. Dat is even een test of u het gelezen heeft, hè. Hoeveel denkt u? Percentage. Of mag ook zeggen 1 op de... 1 op de 10. 1 op de 10 kinderen in die continenten werkt fulltime. Om even terug te stappen in de Nederlandse historie. En daar ging dat artikel in Trouw over. Toen in Nederland ook nog kinderarbeid was. Dat is echt al 2 eeuwen geleden. Was het ook 1 op 10. En wij hebben dus dat, wanneer het kinderwetje van Van Houten, kent u dat? Heeft u vast op school geleerd. Wanneer was het? Paratenkennis. Ja. Niemand? Zei u? Nee, al veel, vorige eeuw. Dat hebben we al in 1874 afgeschaft. Dus, wij zijn van de kinderarbeid af. Maar in uw kleding zitten nog steeds zitten kinderhandjes. En zij zeggen, ja, dat zal wel waar zijn. Nog steeds, dit zijn allemaal foto's van mezelf. En dit zijn echt kinderen. De volgende. In Bangladesh. En Bangladesh is zo'n beetje het ergste land wat er is, hoor. Laat me dat heel helder zeggen. Werken ongeveer 1,5 miljoen kinderen nog steeds in de textielindustrie. Dus in de productie van katoen, van garen, spinnerijen, weverijen en de assemblage van uw kledingstukken. 1,5 miljoen kinderen op ongeveer 20 miljoen mensen in die industrie. Dus dat zijn er heel veel. En waarom? Omdat die kinderen gewoon moeten meewerken omdat anders het gezin niet onvoldoende inkomsten heeft. En dan zeggen we, ja, is dat een probleem? Ja, want ze wonen vaak in een huis dat ook nog van de eigenaar van die fabriek is. Dus als ze niet genoeg inkomsten maken, hè, want de meesten werken op stukloon, dan kunnen ze de huur niet betalen en moeten ze uit hun huis. Dus dat is dan niet zo dat je naar de sociale dienst kan, dan is het gewoon uit je huis. En u snapt wel, dan is de keuze snel gemaakt, dan moeten kinderen mee gaan werken. Dus dan wordt de productienorm van de vader en de moeder in die fabriek gehaald. Ja, de volgende. En kinderen zijn daar niet een soort hulpjes, maar zijn echt volwaardige krachten. En u ziet dat hier, bij, met name in die katoen, dat ze dan onder die machines die katoen plukken, weghalen. Hè, want er zijn volwassenen zijn daar eigenlijk te groot voor. Heel gevaarlijk werk. Of met die hele kleine handjes die rollen van die katrollen van die spinnerijen verwisselen. En we naar de volgende, dat is weer een filmpje. U ziet het, hè? Moet u toch eens voorstellen, ja, ik zeg het altijd maar, en ik ben er ook anders over gaan nadenken. Als dit toch je kleinkinderen zouden zijn, dan ga je toch door de grond, hè? Althans, ik wel. Dat is toch verschrikkelijk als je je kinderen zo moet 60 uur in de week moet laten werken. Maar goed. En u ziet het, mijn foto's nog steeds, ook al zegt zo'n heel duur merk als Nike, wij doen het niet, het zijn mijn foto's. En u ziet echt, het is echt Mike. Goed, een filmpje, dat was onlangs op de Nederlandse tv. Ja. Van de NOS.
Mohammed is pas 13 jaar en werkt in een kledingfabriek. En hij is niet de enige van zijn leeftijd die in de fabriek werkt. De hele dag door maken de kinderen t-shirts. Mohammed woont in het Aziatische land Bangladesh. Het is een arm land en veel mensen zijn werkloos. Het weinige werk dat er is, is vaak in kledingfabrieken. En in die fabrieken worden mensen meestal slecht betaald. Daardoor kunnen de kleren goedkoop worden verkocht aan het buitenland. Mohammed werkt hier 6 dagen per week, wel 10 uur per dag. En soms, als het druk is, zelfs meer. De t-shirts die hij maakt worden over de hele wereld verkocht. Het werk is zwaar en iedere dag hetzelfde.
গ্যারান্টি সব খাওয়াতে কোন সময় খাবার না খাওয়া আবার না খায়াও দাও নাই মায় উঠতে পারে না আর কি।
Als Mohammeds werkdag erop zit, is het al laat. Tijd om te spelen is er niet meer en hij is heel erg moe. De ouders van Mohammed werken ook, maar verdienen niet genoeg om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Met het werk in de fabriek verdient Mohammed 40 euro per maand. Geld dat zijn familie hard nodig heeft om rond te komen. Zoals Mohammed zijn er veel kinderen in Bangladesh. En zolang er nog steeds kledingmerken zijn die de goedkope kleding uit Bangladesh kopen, is het moeilijk om kinderarbeid echt te stoppen.
Anders gaan we zo naar Trump kijken en dat was niet de bedoeling. Nou, zo ziet het, hè. Ja, het is een hele kleurrijke foto met hele mooie kindertjes, maar het blijft wel kinderarbeid, beste mensen. En de volgende. Ja, en ik vraag me altijd af, willen we dat nou echt met z'n allen? Hè? Dat zou toch eigenlijk niet moeten. En denk je toch eens dat je eigen kinderen of je kleinkinderen van 12 jaar of jonger nog 60 uur moeten werken, dat wil je toch niet? Ja.
Kijk, als je het zo ziet, er zijn er minder kleding kopen, maar er zijn nog minder. Dan komt het eind, dat verdient is nog minder. Als je minder kleding zou kopen, dan is het eigenlijk de bommen.
Houd die even vast.
In de wens van de winkels daar.
Ja. Er zit een spanningsveld in, dat kan ik niet ontkennen. Er zit een spanningsveld in tussen... Ja, nee, er zit een spanningsveld in, maar ik ga u straks wat andere cijfers laten zien en dan moet u die vraag ook nog eens aan uzelf stellen. Hou hem vast, want ik geef maar een half antwoord, want deel 2 komt zo meteen. Ja, het is zo. Als wij minder zouden kopen, zou dat impact hebben. Zou. Je zou wel kunnen zeggen, van misschien moet het niet 1 cent duurder worden, maar 2. Het hele probleem opgelost. Maar ik kom zo nog even terug bij uw vraag. Want er speelt wat anders, dat het eigenlijk nog veel ingewikkelder maakt. En dan komen we, dat is het laatste punt, maar dan komen we bij punt 4 op. Maar goed, dit is even over de kinderarbeid. Dan kom ik nu bij mijn laatste en dan kom ik toch straks nog even bij u terug over dat punt. Heeft u enig idee? Ik ben net zo'n schoolmeester, maar dat ben ik ook eigenlijk van beroep. Maar heeft u enig idee welke impact textiel heeft op het milieu? Want als ik u zo vraag van wat is nou het meest vervuilende, wat zegt u dan? Ja, nee, nog niet, even niet over de textiel, daar komen we straks eventjes op. Maar even qua industrie. Dan zegt iedereen in de regel van de grondstoffenindustrie, de olieindustrie. En het verkeer. Maar de olieindustrie, dat is een beetje de meest vervuilende industrie van de wereld. En dan de tweede, dat zal u niet geloven, dat is de textielindustrie. Hè? Ook, maar ik ga, en nog veel meer. En dat is eigenlijk, en dat heeft u, dat realiseert u zich en misschien niet. Ik moet eerlijk zeggen, het heeft, bij mij heeft het ook lang geduurd voordat ik dat, de impact daarvan ben gaan doorzien. De impact van die hele ontwikkelingen die we doormaken met de textiel, dat is eigenlijk een soort red race, dat is dan zo'n soort race naar het goedkoopste putje. En u zult zo ook zien, dat is dan niet alleen om mensen, het is niet alleen om de menswaardigheid en de leefbaarheid van die mensen, maar het gaat ook om ons allen. Want ik zei in het begin van een stukje duurzaamheid, een stukje rentmeesterschap, waar wij toch, wat wij van belang vinden. En ik ga u nu meenemen in dat vierde punt van welke impact heeft nou eigenlijk al die textiel op ons leven? En dat is dus nog even niet zozeer op al die mensen die er werken, dat heb ik in die 3 punten laten zien. Maar in dit punt hoop ik u duidelijk te maken van, maar waar hebben we het nou eigenlijk over? En dan moet je die vraag nog een keer stellen, straks. En dan hoop ik dat je het antwoord zelf hebt. Goed, gaan we naar de volgende. Om even een beeld te geven. We maken dus enorm veel textiel. En u zult zeggen, ja, dat klopt. En ik zal u straks wat getallen laten zien. Maar, kijk naar het linkste plaatje. Wij maken te veel textiel. Veel te veel textiel. En ik ga u zo laten zien welke impact dat heeft. Dus wij hebben een textielberg, zijn we met z'n allen aan het maken, die echt enorm is. En om dan een beeld te geven van waar hebben we het dan over. 58 miljoen ton in 2000. In 2020 109 miljoen ton. En de verwachting is dat het zal groeien naar 145 miljoen ton. Dan zult u zeggen, ja, de wereldbevolking neemt toe, maar niet zo snel. Niet zo snel. Dus we gaan steeds meer textiel maken en we gaan ook steeds meer textiel kopen. En dat ga ik u straks laten zien. De volgende. Want, kijk, ik zei al, hè, de impact van de hele aardolie-industrie of de olie-industrie. Daarnaast komt textiel. Dat is de meest vervuilende sector. En dan hoop ik dat u na vanavond zegt, oké, maar je begint dat nu een beetje te snappen. Het is een enorme uitstoot van CO2. En nou, sommige dingen zijn daar wel grappig van als je dat een keer hebt gelezen. En ik hoop anderen dat u dat nooit meer vergeet. 20% van de totale watervoorraad, dus niet het zoutwater, maar het water dat we met z'n allen drinken of drinkbaar kunnen maken, wordt gebruikt voor de textielindustrie. Dus 1 op de 5 liter gebruiken we voor heel veel productie van textiel. Dat is heel veel. Dan hebben wij hier in Nederland niet zo'n, ja, we hebben wel eens wat problemen met grondwater en soms iets te veel water. Maar er zijn heel veel landen die hebben te weinig water. En als je dan over deze aantallen hebt, dan snapt u dat dat best een belangrijk onderdeel is. PFAS, of PFAS, zoals ze dat noemen, wordt in enorm veel kleding geproduceerd. U kent allemaal het verhaal van die fabriek daar in Antwerpen die het in de Westerschelde gooit. En dat vinden we met z'n allen heel vervelend. Dat is nog helemaal niets vergeleken met wat in de textielindustrie wordt gebruikt aan die middelen. En dan zult u zeggen, ja, is dat nou zo'n probleem? Ja. Er zijn wel eens mensen, ja, mijn vrouw heeft er ook eentje, die heeft hem aan. Een beetje van die glimmende broeken. Er zit gewoon heel veel PFAS in. En we willen het niet in de Westerschelde, maar we doen het wel in kleding. En het gaat wel op je huid. Dus de vraag die je ook jezelf op een gegeven moment moet stellen, van ja, maar is dat nou allemaal wel slim? Want zonder dat je het weet, stel je jezelf eigenlijk bloot aan heel veel stoffen die eigenlijk niet zo goed zijn. Dus wij werken daar met z'n allen, ook al recycle je je plastic flesjes, we werken daar met de textielindustrie op een enorme manier aan mee. Er worden veel pesticiden gebruikt. En ik ga straks ook wel laten zien, hè, er is echt wel een verschil. Er zijn kledingmerken die fatsoenlijke, degelijke stoffen gebruiken zonder veel middelen. Maar de laatste tijd, en ik weet niet of u dat doet, maar heb je van dat fast fashion, daar heb je misschien wel eens van gehoord, hè, dat je koopt nu een t-shirt in China voor 2,60 en overmorgen wordt dat bezorgd door een man in een wit busje. Dat kent u wel. Ik kan u verzekeren, in bijna al die kledingstukken, die worden niet getest, zit enorm veel pesticiden, rotzooi. Gewoon waar je op de lange termijn hartstikke ziek van wordt. En dat realiseren we ons niet. En dat realiseer je misschien helemaal niet als je je kinderen of je kleinkinderen ziet zeggen, oh, dat ziet er leuk uit. Maar dat is iets dat we zijn ons helemaal niet bewust. En ik hoop u dat toch vanavond mee te geven, dat dat echt een enorme impact heeft. Dus er zit in veel textiel stoffen die niet goed zijn voor ons. Nou, de volgende is wel heel erg leuk. Hè. Er wordt dus heel veel CO2 opgewekt door de ontlasting van schapen. Omdat we veel wol gebruiken. Dus dat vind ik altijd wel grappig om aan te halen. Hè. Dus die schapen die poepen veel en daardoor hebben we veel CO2. Maar ja, we hebben ook veel wol nodig. Dus verhoudingsgewijs hebben we op de wereld te veel schapen. Nou goed, en dan het laatste. Daar ga ik u straks ook nog wat van laten zien. Er is heel veel oude kleding en ik hoop dat u dat allemaal in zakken stopt en wegbrengt of aan goede doelen geeft. Dan heeft u vast ook de afgelopen weken kunnen lezen dat ze geen kant meer op kunnen. Die verzamelaars van die kleding, die kunnen hun kleding niet meer kwijt. En hoe komt dat nou? Nou, daar gaan we nu naar kijken. De volgende. Om een beetje beeld te krijgen. Wij gooien weg
per jaar
2 miljoen ton. Dat is heel veel. Dat is echt heel veel. 70% van de gedoneerde kleding, die u dus in uw zak doet, die gaat naar Afrika. Dus de goede dingen worden uitgezocht. Die gingen in het verleden naar Oost-Europa, maar de rest gaat naar Afrika. Dus wij recyclen eigenlijk niks in Europa. Dus het wordt gewoon verscheept naar Afrika. En daar wordt het verkocht. Dat zal ik u straks laten zien. Maar wij kopen ook eigenlijk steeds meer kleding. Dat is, ik weet niet of u zelf dat de vraag wel eens stelt. Ik heb al gezegd, hè, wij zijn 40 jaar geleden hier getrouwd in het toen nieuwe gemeentehuis. En niet lang daarvoor woonde ik nog thuis bij mijn ouders. En toen had ik een broek voor door de week. En ik had een zondagse broek. Ja, toch? Ja, en dan, die door de weekse broek, als die slecht was, dan kreeg die kriesstukken, dan had ik 3 broeken. Maar ik heb er nooit meer gehad als 3. Ik heb inmiddels thuis, en ik doe er ook al mee, ik heb zo'n stapel broeken. En dat zijn nog maar alleen de lange broeken. Want ik heb ook nog heel veel korte broeken. Dus we kopen gewoon met z'n allen steeds meer kleding. En dat ziet u hier van, ja, een gemiddelde Nederlander, die heeft 173, u hoeft vanavond niet te tellen, maar dit is een gemiddelde, hè? 173 kledingstukken in zijn kast. Ja, nou dan ben je, maar dan kan je nagaan, heeft iemand anders de 300. Want het is een gemiddelde, hè? Daarvan, en dat is eigenlijk wel, die vraag moet u zelf wel eens stellen, van hoeveel van die kleding heeft u nou gekocht en eigenlijk nog nooit gedragen? Want daar schrik je van. Dat is eigenlijk best een heel hoog aantal. En het is een gemiddelde, hè? Dus als iedereen hier zegt, ja, wij zijn dat niet. Dan zijn er dus heel veel mensen die kopen kleding en die het misschien niet eens dragen. Misschien heeft u, ja? Ja. Dit is op basis van Eurostat. Dat is het Europese onderzoeksbureau. Dit is, zijn de cijfers in Europa. Dus u zult, ja, maar dan ga ik, als u zegt, voor mij is het niet, dan geloof ik gelijk. Dan geloof ik gelijk. Maar dan ga ik een gewetensvraag stellen. Wie van u heeft er kinderen of kleinkinderen die gezellig 2 weken naar Griekenland gaan in de zomer of naar Spanje, zo met heel veel vriendinnen of vrienden? Niemand. Daar geloof ik niks van. Ja, die hebben we wel. En ik verzeker u, dat heel veel van die jongelui hebben een hele koffer vol. Kopen, als ze op vakantie zijn, nog heel veel. En wat er niet meer in kan, wordt gelijk weggegooid. Ik verzeker u ook dat zo'n zaak als Primark, en die hebben we niet in Zeeland, hè. Daar gaan mensen naartoe, daar kopen ze voor de vakantie een koffer vol met kleding en ze nemen die niet mee terug. Dat is echt waar. Dat is niet voor de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde bezoeker hier, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar het is echt, dit is echt waar. En, ja, daarom, ik vind het ook gezellig om bij u te zijn, maar ik houd hetzelfde praatje ook bij jonge lui. En die zitten allemaal te knikken en die hebben allemaal zoiets van, ja, eigenlijk, ja, het is wel waar. Ja, ja. En die herkennen dat. Dus dat is, ik heb een paar weken geleden dat voor jonge lui gedaan. En die bevestigen dit. En ik ga u nog meer laten zien dat u, vanavond staat u voor uw kledingkast en dan denkt u, het is toch niet waar, hè? Maar het is wel waar. We gaan verder. We gooien ongeveer 40 kledingstukken per jaar weg, gemiddeld. En dat zijn ook sokken en dat zijn zakdoeken en dat zijn broeken. Je gaat er vandoor?
Nee, even zelf niet.
Oh, oké. Okay. En dan is het grappig, hè? U brengt het weg. Dan blijven de mooiste stukken blijven in Nederland en de rest gaat naar het buitenland. In het verleden ging heel veel naar Oost-Europa, naar Polen, naderhand naar de Oekraïne en op dit moment naar Albanië en andere landen. Maar het meeste gaat naar Afrika. Naar de volgende. Nou, hier even wat cijfers. En echt, beste mensen, dit is niet verzonnen, want ik sta hier niet op basis van mijn verzinsels. Voor een t-shirt en een broek hebben we ongeveer 20.000 liter water nodig. Dus dat is van de katoenplant, voor alle grondstoffen, is het totaal. Hè? Dus het is niet alleen voor die ene fabriek. Dus voor het hele totaal van die keten van katoen totdat uw broek in elkaar zit. 20.000 liter water, dat wist u niet. Hè? Dat zijn echt enorme aantallen. En het meeste water gaat ook niet gezuiverd weer terug in het milieu. Dus u voelt al een beetje aan, dat zit niet lekker. Dat onderste, hè, we hebben steeds meer van die modernere kleding met allemaal flitsende stofjes en kleurtjes en knispertjes. Er zit gewoon heel veel rotzooi in, PFAS. En we weten allemaal, sinds dat daar die fabriek in Antwerpen het in de Westerschelde gooit, dat dat niet gezond is. Maar het zit ook in onze kleding. Nou, en om dan aan te geven van, ja, maar waar heb je het dan over? Dan heeft u een idee, 500.000 ton van die microvezels, dat komt dus terecht in het water. Dus uiteindelijk is het een probleem voor ons allemaal. Dus het komt weer bij ons terug. En dat zijn echt enorme aantallen. En dat komt niet zozeer, dat komt dus ook door het wassen. Hè? Elke keer dat je het in de wasmachine doet, komen die vezeltjes los, komen in het afvalwater of in het rioolwater en zo draagt veel kleding bij, moderne kleding bij, aan milieuvervuiling. Volgende. Ja, en dan kom ik langzaam bij u uit. Wat is nou eigenlijk het probleem? Want als je zegt, ja, als we wat minder kopen, hebben die mensen daar minder. En dan zeg ik, ja, als je 1 cent per kledingstuk maakt, dan hebben ze allemaal een goed inkomen. Dat is helemaal geen punt. Maar nu komen we bij het volgende. En dat is eigenlijk op dit moment een steeds groter wordend probleem. Wij zijn met z'n allen nog gewoon van je koopt iets of je laat iets maken en dan neem je het af en dat betaal je. In die wereld die ik net al schetste van die veranderende mode, is dat eigenlijk steeds minder het geval. Dan moeten die bedrijven in Azië en Afrika moeten dan textiel maken en ze krijgen de prijs vergoed voor de producten die hier worden verkocht. Dus als je 10.000 spijkerbroeken maakt en er worden er 6.000 van verkocht, krijg je voor 6.000 betaald en voor die andere 4.000 niet. Je voelt al, daar gaat het langzaam wringen met die mensen die dat doen, want die fabrieken worden daar echt uitgeknepen. Dus het zijn niet zozeer, ik heb altijd wel heel veel respect voor het management van die fabrieken, die worden gewoon klem gezet door die kledingmerken. Die moeten produceren en wordt het niet verkocht, krijgen ze er geen vergoeding voor. Moet je eens even voorstellen wat dat doet. He, dat is hier een wereld die wij niet kennen, maar dat is in de wereld van de handel langzamerhand echt gebruikersgoed. Dan wil je zeggen, ja, wat gebeurt er dan met die kleding die niet wordt verkocht? En dan kom ik dus bij het vierde punt. Daar gaan we gewoon met z'n allen niet zo goed mee om. En dat zijn we ons onvoldoende bewust. En ik hoop dat u dat na vanavond wel bewust bent. Want wat niet verkocht is, gooien we gewoon weg. Dat gaan we niet meer nog proberen te verkopen. Dat wordt gewoon weggegooid. Zullen we zeggen van ja, wordt dat niet recycled? Het antwoord is nee. Wordt dat niet verbrand? Soms. Maar in heel veel gevallen wordt het gewoon weggegooid. Dat is één. En langzamerhand zie je dus dat er een afvalberg is aan het ontstaan. Dat was mijn eerste plaatje, weet u het nog, met die vogels erop. Een afvalberg aan het ontstaan van 18 miljoen kilo in landen zoals Ghana en Chili. En ja, ja, dat is ver weg, maar ik ga u zo laten zien wat de impact is. En dan zegt u, ja, want waarom gebeurt dat? Nou ja, die kleding gaat dus niet terug naar het land waar het wordt gemaakt. Het wordt niet gerecycled. De fabriek die het heeft gemaakt en wat niet verkocht is, die krijgt er geen vergoeding voor. Dus we zijn met z'n allen een soort, ja, weggooi markt aan het creëren voor de textiel. Wat we eerst deden met plastic bekertjes en al die dingen, doen we inmiddels dus ook met kledingstukken. Nou goed, recyclen is eigenlijk te duur voor die merken, dat willen ze niet. Er komen steeds meer heffingen op, dus wordt het geëxporteerd. Dat ga ik u zo laten zien. Ja. En dan kan je het dus verdampen of dumpen. En ze zeggen, wat is dumpen? Nou, dat is weggooien. Dat is weggooien. En hoe komt dat nou? Ik zei dat toen straks al, we gaan steeds meer kleding kopen. En vraag het uw kinderen is, vraag het uw kleinkinderen is, of buurkinderen of anderen. Wie koopt er wel eens wat in China van die kleding? En we kopen meer en meer en meer en meer en meer. En dat is echt enorm. En daardoor wordt die afvalberg van dat textiel waar we niks mee doen en alleen het milieu mee belasten, groter om groter om groter. Gaan we naar de volgende. En dan zeggen ja, wat is dat? Dat doen we dus met nieuwe kleding. We hebben twee enorme dumpplekken op de wereld en daar brengen we nieuwe kleding naartoe. We gooien in Chili een enorme woestijn vol. En dan moet u zich voorstellen, dat is ongeveer van Vlissingen tot Achterberg op Zoom. Daar wordt alle nieuwe onverkochte kleding van de wereld gewoon neergegooid. En u ziet het, de prijsjes zitten er gewoon nog aan. Dus deze foto's zijn niet van mijzelf, maar ze zijn van RTL. En u kunt dus zelfs als je een beetje handig bent op Google Maps, als u dat zegt, ik ken dat, zoek er eens op. Woestijn met kleding, dan krijg je plaatjes, je kan precies zien hoe vol het ligt. En het zijn echt enorme aantallen. De volgende. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is dat we, dit stond ook in Trouw, een paar weken geleden. Dus dat we steeds meer tweedehands kleding krijgen, dat we er eigenlijk niet meer mee uit de voeten kunnen. Is dat we het meeste, wat we niet naar Chili gaat, dat doen dan die kledingmerken. Maar onze kleding die wij gedragen hebben gaat heel veel naar Ghana. En laat ik maar zeggen, dat is het zoute landen van Ghana. Die liggen dus gewoon helemaal vol met kleding. Dus daar kan je helemaal niks meer doen. Daar kunnen lokale vissers helemaal niet meer vissen. Dat is één grote zwijnenstal met nieuwe of gebruikte kleding. Nou, ik ga daar zo nog wat van laten zien. Volgende. En om even een beeld te geven, ik hoop dat u dat langzamerhand het plaatje ziet. Het wordt goedkoop gemaakt in Azië of in Afrika. Dan brengen we het naar Europa, hebben we het niet meer nodig, brengen we het naar Afrika. Dus textiel is echt een wereldreis aan het maken. Het begint daar, continent Azië, dan continent Europa en dan naar het continent Afrika of Latijns-Amerika. Maar wat gebeurt er nou met die kleding die u inzamelt en die nog voorgoed is? Nou, dit wordt voor een groot deel verkocht in West-Afrika. Dit zijn weer wel foto's van mijzelf. Dus daar komt de kleding die wij recyclen, komt daar terecht en die wordt daar hergebruikt. Dus dat is helemaal niks mis mee. Maar het is inmiddels zoveel dat het ook voor die mensen daar veel te veel aan het worden is. Dus, wat gebeurt er? Er worden goede stukjes uitgehaald. De ritsen of de knopen. En dan wordt de rest weggegooid. En dat maakt een enorme vervuiling in Afrika. En dat komt dus in water terecht. Dat komt dus in de zeeën terecht. Dat komt op de stranden terecht. Dat is een enorme... Langzamerhand is dat een enorme milieuramp aan het worden. Dan gaan we naar de volgende. Je ziet het dus. Dit zijn stranden die vol liggen met kleding. Ik denk dat u zich dat allemaal nog niet hebt gerealiseerd, maar dat is de realiteit in Afrika en met name in de onderkant daar, West-Afrika, dus tussen Senegal en Cameroen, op dat hele stuk. Er zijn ook niet zoveel resorts en er gaan ook niet heel veel mensen met vakantie naartoe en als ze er naartoe gaan willen ze leeuwen en giraffen zien. Maar die hele stranden liggen daar dus gewoon vol met gebruikte kleding. Je weet niet wat je ziet, dat is echt bizar, maar dat is wat er gebeurt. Nou ja. En eens in de zoveel tijd wordt het opgeruimd en in de fik gestoken. Maar dat is natuurlijk ook niet gezond. Ja, volgende. Nou goed. En dan zou je zeggen van ja, kan je daar niks aan doen? Nou, laat ik nu een filmpje zien van een bedrijf in Etten-Leur. Die maken bedrijfskleding. En die zijn als een van de eerste in Nederland gestart met het recyclen. Dus je koopt er je kleding en je kan het ook weer terugbrengen. Dat gebeurt met bedrijfskleding heel veel. Het zijn mooie initiatieven. Politieuniformen van mensen van Rijkswaterstaat, gemeente. Die bedrijfskleding, als je die bij dat bedrijf koopt, dan wordt het weer teruggebracht en wordt het gerecycled. En in dit filmpje kunt u een beetje beeld krijgen van hoe dat gaat en waarom ze het doen. En dan ben ik bijna aan het eind van mijn betoog. Maar dan heeft u nog eens een beetje beeldend ook, van hoe dat nou eigenlijk, hoe dat complexe verhaal van die milieubelasting in elkaar zit. Ja?
Only 6% of whatever is dumped and collected in the Netherlands is given a second life. The rest is dumped in Africa. We were invited by the Ghanaian government only a year ago. We went there and we could see it with our own eyes. all these beautiful beaches were covered with post-consumer waste from Europe. All on fire. And with the tide pressures in, it's taking a part of the textiles into the ocean. An estimated amount by the Canadian government is 8 to 10 million kilos per week are coming to the beaches. In the year 2010, 25% of all water pollution worldwide was caused by one industry, the textile industry. In 2030, so only in a few years, it will be 40% of all water pollution caused by one industry, the textile industry.
We as a textile producer have been waiting for years for the EPR law. What does it mean? It means that we have a certain responsibility. We as a producer deliver workwear, and once it is used, after one and a half year, we take it back and we come with a circular solution. The old traditional way is to burn all the textiles. Nowadays, we have methods developed here in Etteleur to mechanical take the products apart and recycle them.
Ik wil niemand veroordelen, maar ik wil wel duidelijk maken van misschien moeten we er wat anders naar gaan kijken. Wat kan je nou doen? Nou ja, het eerste is, we kopen gewoon heel veel kleding. En zeker jongelui kopen echt heel veel kleding. Er is heel veel trends. Vroeger had je één modetrend voor het seizoen. Tegenwoordig heb je een modetrend per dag. Ik zal u dat zo laten zien. Het gaat veel te snel en mensen willen continu maar mee en continu maar mee. Het is een fast issue, hè? Dus we willen snel veel wisselen. En het grappige daarin is dat vet gedrukt, en die vraag hoeven we nu niet te beantwoorden, maar we hebben het er thuis eens over. Waar doe je nou langer mee? Met je blouseje of met je ondergoed? En dat was uw vraag. Dat is onderzocht. Wij doen dus langer met ons ondergoed als met onze bovenkleding. Ja, dat is wat. Moet je eens op je in laten werken, hè? Dus je denkt, oh, dat is een goedkoop ondergoedje, interlokje zou mijn moeder vroeger zeggen. Maar daar doen we dus langer mee als met die andere kleding die veel belastender is. Het is dus gewoon, kleding is een wegwerpartikel geworden. En dat is wat ik u vanavond duidelijk probeer te maken. En dat heeft impact op mensen die het maken, hoe ze het maken en op het milieu. En dan dat laatste, ja. U moet het maar eens vragen aan uw kinderen of aan uw kleinkinderen of aan andere jonge mensen. Verkoop je wel eens kleding in China? Shine heet dat bedrijf. 3 jaar geleden bestond het niet. En elke nacht, echt beste mensen, elke nacht landt er een Boeing 777 uit China met alleen maar kleding. Alleen maar kleding. Dus mensen die kopen vandaag die kleding en overmorgen wordt het bezorgd. Moet je je even voorstellen, hè? Vroeger ging je op de fiets naar Goes en dan ging je je spulletjes kopen. En nu zit je achter je computer, je typt het en 3 dagen later uit China is het er. En het wordt niet gecontroleerd en er zit echt veel rotzooi in. Ik zal u daar zo een voorbeeld van laten zien. Ja. Dus doe dat alsjeblieft niet, want dat is echt zo'n beetje het slechtste wat er is. Nou, dan zou je zeggen van ja, wat wil de consument nou eigenlijk? Nou, heel veel mensen weten het niet. Ik hoop dat u dat na vanavond, dat u daar anders over bent gaan denken. Er zijn best heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil best wat meer betalen. En dan is de vraag van ja, als ik nou een dure merkkleding koop, is dat dan beter? Wat denkt u? Dat maakt inderdaad niets uit. Ja. Dat maakt inderdaad niets uit. Ik ben in heel veel textielfabrieken geweest. Merkkleding heeft betere pasvorm. Dat ga ik niet ontkennen. Soms ook een echt iets betere kwaliteit katoen. En dan maakt het echt wel een dubbeltje duurder ten opzichte van die spijkerbroek die u koopt op de markt. Ja, ik wou zeggen bij Brammetje Dump, maar ik weet niet of die nog bestaat. Maar, ongeveer 10 cent zit het verschil tussen merkkleding en een goedkope spijkerbroek. En dat heeft dan te maken met een iets, je hebt meer snijmaten en soms net iets betere kwaliteit katoen. En dat is echt het enige verschil. Niet in de wat, hoe de mensen betaald worden of behandeld worden, niets van dat alles. Dus als je denkt eerlijke kleding, heeft dat niets te maken met dure merkkleding. Heel veel mensen zeggen van ja, ik vind het eigenlijk wel interessant. En dan zullen ze zeggen van ja, maar waar koop ik dat dan? Nou, M&S kent u, die kledingzaak. Ja. Zo zijn er een heleboel. En heel veel van die kledingzaken, als je in het labeltje kijkt, dan zie je er staan katoen. En bij sommigen zit er dan zo'n groen blaadje in en dan zit ecologisch katoen. En dan wordt het duurzamer verbouwd. En het grappige is, kost niks meer. Kost gewoon niks meer. Dus let erop, dan koop je duurzame kleding en het is echt niet duurder. Ja, dus wat kan je nog meer doen? Soms moet je ook gewoon, en dat is wat wij proberen aan te jagen, zeker bij jongelui, op een gegeven moment toch wel zeggen van ja, het is wel een probleem. Stel gewoon vragen van hoe wordt het nou gemaakt? He, want dat willen we wel weten van ons brood. Dat willen we ook weten van onze kaas. We willen heel veel weten. Maar van kleding niet. Dat kan je ook gewoon vragen. Want al die merken, al die winkels hebben allemaal websites. Krijg je allemaal op vragen. En doe dat. Je kan het soms ook gewoon teruglezen op zo'n website van zo'n merk. Kijk, in dit geval, in Duitsland zijn er net iets meer merken die dat doen als in Nederland. En die zijn er eigenlijk wel trots op. En die zijn niet duurder geworden, maar die laten gewoon zien van ja, wij werken verantwoord. Dus dat betekent ecologisch inkopen. De mensen zo fatsoenlijk mogelijk betalen. Zo min mogelijk milieubelastend produceren. En het kan dus wel. En die zijn daar trots op en die laten dat dan zien. Dat legt ze soms geen windeieren. Ja, volgende. Nou, er zijn ook sites waarbij je al die merken kan checken van hoe zit nou die productie in elkaar. En er komen er steeds meer. Dan kan je heel eenvoudig, als je 3 minuten zoekt, kan je zien van wordt mijn merk, wat ik koop of wat ik prettig vind, produceert dat duurzaam of niet. Kijk er gewoon eens op, dan krijg je een beetje een beeld bij. Soms gebeurt er hele discussies via social media. Soms word je er ook droevig van als je het allemaal leest, maar goed. Daar kan je gebruiken. Volgende. Ja, het is eigenlijk de leukste slide. Wat is nou het meest duurzame bedrijf in Nederland voor de textiel? En dan zeggen ja, dat is een grapje. Dat is het niet, beste mensen. Zeeman is ook vorig jaar weer uitgeroepen als het meest ecologische textielbedrijf in Nederland. Dus hoe ze het maken, ze betalen de mensen dat leefbaar loon wat ik u geprobeerd uit te leggen. Ze gebruiken duurzame materialen, ecologisch. Het is niet de duurste winkel van Nederland, toch? Dus dat is wel heel grappig. Dus als je nou met een goed gevoel, en zeggen iedereen, ja, daar hebben ze geen leuke dingen, dat is wat anders. Want dat heeft te maken met smaak. Maar als je echt zegt van ja, maar hoe zit dat nou in die verhouding van mensen en wat we kopen? Nou, het kan dus gewoon, want Zeeman toont het aan. Ja? En wat moet je dus vooral niet doen? Dat is dit shine. En ik hoop dat u nou vanavond zegt, oh, ik weet nou eindelijk wat dat is. Dat is dat allemaal van die influencers, ik weet niet of u weet wat dat zijn. Dat zijn dan van die mensen die allemaal over het paard getild zijn. En dan op een filmpje op de televisie zit, of op internet zitten vertellen van dat je toch echt die type sokken moet kopen, want dan ben je hip. Daar verdienen hun geld mee. En dat is allemaal gekoppeld aan die Chinese websites en die Chinese productie. Vraag het eens aan uw kinderen of aan uw kleinkinderen of aan de buurvrouw. Maakt mij niet uit wie dat doet. En dan zegt iedereen, nee, ik doe dat niet. Maar elke nacht landt er een vliegtuig vol met pakketjes uit China met kleding. Dus er zijn heel veel mensen die dat doen. Dat is zo'n beetje het slechtste. Nou ja, goed. Ik kom tot een afronding. En wat is nou eigenlijk mijn boodschap of mijn oproep aan u van wees kritisch. Kijk gewoon wat je koopt en koop niet te veel. Wees wat duurzamer. En soms kijk gewoon eens in zo'n labeltje in je kleding. Tegenwoordig zit er zo'n hele bos in. Dus als je naar Decathlon, ik weet niet wie die zaak kent, zo'n sportzaak, zo'n Franse sportzaak. Die heeft gemiddeld 18 labeltjes in zo'n broek. Die knipt iedereen er gelijk uit. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar kijk eens, waar wordt het gemaakt? Hoe wordt het gemaakt? Welke stoffen zitten erin? Wees er kritisch op. Prijs zegt echt helemaal niks. Je moet gewoon bewust kopen. Wat helpt? Toch echt recyclen. Dat voorbeeld van dat bedrijf in Etten-Leur. Die dus... En gelukkig koopt de Nederlandse Rijksoverheid en de provincies en de gemeenten echt massaal daar nu uniformen. Ja, die worden gebruikt en die gaan weer terug. En dat draagt heel veel bij aan een betere wereld. Ja, en het gaat uiteindelijk om, ja, wat is onze visie? Ja, wat is onze visie om op duurzaamheid en op respect op onze medemens? En nou ja, ik werk voor het CNV en... Ja, u heeft ook wel, denk ik, aan mij gemerkt. Ik wil graag mensen duidelijk maken dat als we in een duurzame wereld, waar wij rentmeester van zijn, dan mogen we onszelf best wel wat kritische vragen stellen. En dat was mijn boodschap aan u deze avond. Ja, dank u. Letterlijk en figuurlijk, stof tot nadenken. Ja, ja.
Onbeschermd werken ze daar.
Ja.
En die kinderen die worden niet oud.
Nee, die worden niet oud. Nee. Ja, maar de meeste mensen halen wat wij hier de pensioengerechtigde de leeftijd, die halen ze niet. Nee. Nee. Maar dat is niet alleen van het stof, hè, want dat is ook. Dat moeten we zich even realiseren, hè. 60 uur is de gemiddelde werkuur, hè. Dus dat is. Daar zit het overwerk nog niet bij, hè. Die is er niet. Die is er niet. Nog andere vragen, mevrouw.
Die kleding die op het strand van Vaderland, is dat nou alleen van Europa of komt Amerika er nog een keer op bovenop?
Ik ben bang van wel.
Ja? Even de vraag.
Oké. De vraag is dat die kleding, hè, die in Ghana, maar ook in Chili, is dat alleen maar van Europa? In Afrika is het veel Europa en in Chili is het veel uit Amerika, als je het echt uit elkaar gaat halen. Neemt niet weg dat alle twee heel slecht is.
Ja, maar
ja. Ja, wij maken er met z'n allen in Europa wel een... ik zeg het niet. Maar we kunnen daar anders mee omgaan. Andere vragen nog?
Ja.
Dat kan ik niet, dat ga ik niet ontkennen.
En dat zegt niet dat kinderen afwijken van de koeien. Maar als we over de textiel kijken, en vandaag in het begin van de 20e eeuw, in Twente, met de textiel, was het exact hetzelfde.
Precies.
Niet anders.
Nee.
Dat is toch maar net gelijk.
Dat klopt ook.
En ik denk waar dat ze daar tenminste de kinderen wel op straat houden, dat het geen Gallische mens. En dat ze hun gezin kunnen steunen in het eten. Dan nog een andere ding, wat betreft die prijs onthouden. Dat is natuurlijk heel schokkend. Als je zegt van ze verdienen maar, dat kost 8 euro, maar hier betaalt 50 euro. Als je dan hier naar de boer kijkt, ik ben geen boer, ik ben geen aanraker. Maar zo'n voorbeeld. Als die 2 tot 3 cent van de aardappels krijgen, en je kijkt wat we hier bij de Jumbo of de Lidl,
ja,
dan is dat percentageprijs nog veel meer.
Ja.
Terwijl niet gevoerd wordt, want het blijft gewoon in leven.
Ja. Ik laat het probleem van die grondstoffen van de boer even. Dat parkeer ik even, hè. Want ik heb vrienden en familie in het boerenleven. Ik weet ook wat ze de ene kant minder krijgen dan ze het andere jaar, door het wat later te kunnen verkopen, ook weer heel veel kunnen verdienen. Hè? Dus dat wordt er dan meestal niet achter gezegd. Er zit, jawel. Er zit het ene jaar de aardappels slecht zijn, kunnen de bieten heel goed zijn. Dat is echt zo. Dat weet u ook. Maar daar gaat het nu niet om. Even terug naar die kinderarbeid. Als je naar die kinderarbeid kijkt en zegt van ja, daarom zijn ze van de straat. En daarom dragen ze bij aan het familieinkomen. En wij hebben het in Nederland ook allemaal gedaan. Maar is dan de vraag, wil je dat?
Nee,
maar mij wel.
Ja, nee. Ik vind het strijdig goed om daar af te komen. Alleen hier kinderarbeid is wel wettig.
Ja.
En er zijn een hele hoop familiebedrijven waar kinderen gewoon moeten werken.
Ja.
Om die schoot met een paar moe mee.
Ja.
En dan zeggen ze,
ja, maar ik blijf de vraag toch elke keer terugleggen. Willen we dat nou?
Nee.
Nee. Dus we kunnen het allemaal analyseren. En ik ben het voor een groot deel met u eens. Hè? Begrijp me vooral niet verkeerd. De vraag is van, en dat is het deel van mijn werk. Ik vind dat die kinderen, dat die scholen, dat die naar school moeten kunnen gaan. Dat die zich moeten kunnen ontwikkelen. Precies. Precies. Nee. Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat probeer ik dus ook duidelijk te maken. Dat als we allemaal ietsje pietsjes meer zouden betalen. Dan zou dat kunnen. Dan zou dat voor een heel groot deel kunnen. En dat lossen we niet in een jaar op. En niet in 10 jaar. Maar de vraag is. Vinden wij. En die zitten hier allemaal als broeders en zusters in de kerk. Vind je dat nou dat je allemaal maar moet zeggen. Nou, het is goed. Nee. Ik vind dat wij die vraag. En,
nog even één vraag misschien daarop op aan.
Maar nee, dat is goed.
Je gaf net aan in je presentatie, als er een cent of 2 cent bijkomen, dan is er heel veel opgelost. Maar is het dan opgelost dat het een werkbare situatie wordt? Is het dan opgelost dat de kinderen niet meer moeten werken? En hebben ze dan in ieder geval voor heel de maand te tekenen om een salaris om een fatsoenlijk leven te leiden?
Ja.
Is dat echt dat kleine verschil?
Ja. Ik zal de vraag even herhalen voor. De vraag is van, is nou die 1 of die 2 cent, maakt die dat nou het verschil? En mijn antwoord is ja. Want ik heb laten zien dat wij, en niet alleen wij, maar heel veel organisaties, wij streven naar dat leefbaar loon. En dat betekent dat dus een man en een vrouw genoeg zouden moeten kunnen verdienen om te zorgen voor hun gezin. Dus in de verzorging, in de opvoeding en in school gaan. Kleding en voeding. En dat kunnen we realiseren. En daar begeleid ik mijn collega's aan de andere kant van de wereld in. Door een hele kleine verhoging van die prijs die dat merk betaalt aan die producent in Azië. En dan zult u zeggen van ja, is dat nou allemaal waar? Kan dat allemaal wel? En nou, ik doe dat al 10 jaar. Ik kan u verzekeren, in de fabrieken, en het zijn niet al die fabrieken, maar in veel fabrieken hebben we dat gewoon kunnen realiseren. Want uiteindelijk zijn het wel prijsverhogingen, maar helemaal niet zulke spectaculaire prijsverhogingen. Maar voor mensen die daar ginter lokaal werken en daardoor een langzaam naar het leefbaar inkomen groeien, biedt het veel meer perspectieven. En ja, dan moet je ook zeggen van ja, maar is er dan voldoende onderwijs en al dat soort dingen? Ja, weet je, wij kunnen niet de hele straat en het hele onderwijssysteem hervormen. Maar in ieder geval in heel veel ontwikkelingslanden moeten betaald worden als kinderen naar school moeten. Of er moeten schooluniformjes gekocht worden, anders mag je niet naar school. En dat biedt mensen gewoon mogelijkheden. En nog veel mooier is als wij collega's kunnen helpen om te komen tot cao's waarbij de ouders een kleine vergoeding krijgen om de kinderen naar school te sturen. Dat geeft gewoon echt perspectief.
Zijn er nou merken die echt bijvoorbeeld dat doen?
Zeeman.
Dat die werkers
Zeeman.
Eerlijk een beter loon krijgen?
Zeeman.
Is dat de enige man?
Nou, er zijn er meer, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het zijn heel veel in Duitsland, zijn ze daar wel, en in Scandinavië wel wat verder mee als wij. En daar zie je ook als je in de winkels koopt, zie je ook vaak al prijskaartjes hangen. Fair produced of fair wear. En dat is een keurmerk. Dat zie je in Nederland heel weinig. Dus in Duitsland zijn ze al verder mee. Maar, even terug. Een keten als Hennes en Maurits is ermee bezig. Daar werken we mee samen. Zeeman doet het integraal door heel de keten heen. Dus het kan. Dat is echt geen dure winkel. Dat weten we met z'n allen. CNA probeert er van alles aan te doen. Het zijn met name heel veel sportmerken en heel veel Amerikaanse merken die het gewoon absoluut niet willen. En die Chinese merken dan, maar ja, die willen ook helemaal niks met ons. Die,
Maar hoe zal het dan bij dat Zeeman zo goedkoop is?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat de winkels van Zeeman minder duur zijn. Nee, de duurzaamheid zit het hem niet in, maar ik denk dat ze niet zo heel duur zijn ingericht.
Ze laten het ook daar maken.
Ja. Ja.
Ja, maar het is geen schip voor bijlen. Ik bedoel, ze moeten er ook aan verdienen. Hoe kan dat?
Ja, omdat Zeeman daar denk ik genoegen mee neemt. Ik bedoel, in alle landen waar Zeeman produceert, betalen ze het leefbaar loon gewoon. Punt. En dat wordt gemonitord. En dat doen ze. En ik denk ook. Als je heel eerlijk bent, als je de winkel van Zeeman vergelijkt met Beaumont, zit ook in Goes, kennen jullie? Ja, de ene is denk ik iets duurder qua inrichting als die andere. Zeeman is natuurlijk gewoon goedkoop met zijn inrichting, dus daar zit niet veel geld in. En dat heb je ook gezien, hè? Meer dan de helft gaat naar de winkel. Dus als je een goedkope inrichting hebt voor de winkel, scheelt dat natuurlijk. Ik heb het businessmodel van Zeeman niet ontleend, maar... Ik denk dat het daar wel echt een groot verschil in zit. Ja.
Ik denk dat dat bij heel groot deel van de mensen in Nederland gewoon allemaal niet bekend is. En er komt nog iets bij. De jeugd die trekt de neus op de Zeeman. Dat vinden ze niks.
Nee, ja. Ja, ik ga. Ik ben geen aandeelhouder van Zeeman, hè?
Nee.
Ik ben geen aandeelhouder. Maar even. Kijk. Ja, kijk, mijn oproep aan u is, en daarom ben ik hier, hè. Kijk, ik ga niet tegen u allen zeggen, je mag alleen nog maar naar Zeeman gaan, dat is onzin. Nee, zo'n prediker ben ik niet. En ik ga ook niet tegen u zeggen van, je moet dit niet doen, je moet dat ga ik allemaal niet zeggen. Het enige wat ik tegen u probeer duidelijk te maken is van, als je met je kinderen of met je kleinkinderen spreekt, en die hebben heel vaak nieuwe kleding aan, dat je gewoon zegt, joh. Heb je wel eens gekeken hoe duurzaam is dat nou? En wat gebeurt er nou met al die textiel als je het weggooit? En dan krijg je een ander gesprek. Zo doe je dat denk ik ook over veel drinken of over drugs of over roken. Dan voel je ook toch dat gesprek. Nou, dus... Zij? Wij geven, ik niet, want daar ben ik... Wij geven heel veel gastlessen op scholen. En daar bereik je natuurlijk maar heel weinig mensen mee. En dat gaat er soms hier in en daar uit. Maar dat is het probleem van het Nederlandse onderwijs. Maar wij geven daar heel veel voorlichting over. En niet alleen wij, maar ook anderen. Dus daar wordt wel... Maar goed, we zijn ook wel met heel veel mensen in Nederland. Maar we proberen daar wel voorlichting aan te geven. Zeker. Ja.
Maar dan ik gooi het weg, want ik wil niet dat het daar komt, want dan komt het daar op die weg. Maar waar gaat het voor mij naartoe in de verbrandingsoverdracht?
Ja.
Ja. Maar daar is dan toch eerder de voorkeur aan te geven dat ik het in de rijke bak gooi, als dat ik het in de.
Ja. Ja, het is een gewetensvraag hoor. Het is een gewetensvraag, voor u en ook voor mij. Kijk. Op dit moment wordt er zoveel gerecyclede kleding aangeboden dat we kunnen het niet meer verwerken. We kunnen het ook niet meer kwijt. Dus er moet een manier komen om dat te gaan verwerken. We moeten dat niet, we moeten dat niet overal neergooien. We moeten het niet in de fik steken. Dus we moeten uiteindelijk dat gaan recyclen. Zodat je de meeste... Hè, want mensen kopen steeds meer ecologische kleding. Dat die, al die katoenen en die wolsoorten terugkomen in de keten. Dat is eigenlijk wat we moeten doen. En als u zegt van ja, ik wil eigenlijk niet hebben dat andere mensen dat dragen. Ja, alles wat u in die recyclecontainer stopt. Dat wordt, zei het heel snel, beoordeeld bruikbaar, niet bruikbaar. En wat bruikbaar is, dat gaat, ja, dat gaat naar die textielmarkt. Eerst in Oost-Europa, maar momenteel heel veel naar Afrika. En ja, ja dat, misschien moet u erom lachen, maar ja, ik zeg maar zoals het is. Als je op zo'n markt komt, dan ja, daar kan je gewoon 1000 gebruikte BH's kopen. Maar er staat niet bij van mevrouw Jansen uit Heinkensand of zo. Hè? Dus dat is...
Ja.
Ja. Nee, ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Ja, ik vind het een dilemma. Nee, ja, volgens mij mag het niet, maar... Ja. Oké. Okay. Nog andere revolutionaire vragen?
Ik dacht dat ze bij Plegen dus heel sorteren op zo'n bruikbaar is en dan kan ik de winkel op. En wat dan niet bruikbaar is, dat dat ook veel voor voetslappen en zo recyclen.
Nee hoor, dat heeft u niet verkeerd. Maar dan gaat het technisch worden, hè? Je hebt heel veel containers. Je hebt de containers van het Leger des Heils. Je hebt de containers van Caritas. En je hebt dan recyclecontainers. Je voelt al de verschillen. Die laatste groep, die is het grootste. Dat is verwerken heel snel. Bruikbaar, niet bruikbaar, niet bruikbaar. Dat gaat echt zo snel. Ga je echt die kleding brengen voor vluchtelingenhulp, voor het Leger des Heils, dan wordt daar anders naar gekeken. Maar dat is op een veel kleinere schaal. En dat geldt voor schoenen ook. Hè. Dus ik heb niet alle uitzonderingen gemaakt in mijn verhaal. Want anders zegt iedereen van ja, nou kan ik het niet meer volgen. Ik heb even de grote lijn aangegeven van, beste mensen, misschien wat minder kopen. En misschien je realiseren, zonder dat we het wisten, is dit gewoon een heel grote impact aan het worden op milieu. En uiteindelijk ook op ons. En dat zijn we ons, denk ik, onvoldoende bewust. Dat is de boodschap die ik aan u wil meegeven. Van, in het kader van duurzaamheid. Ja. Niet stoppen met kopen. Dat is allemaal helemaal niet nodig.
Maar een klein dingetje. Maar ik weet, naar de petrol.
Ja.
Hier in de Nederlandse Tilburg.
Ja. 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 Maar die hangen het ook in hun kleding. Ja. Ja. En zo zijn er meer, hè? Zo zijn er meer, hè? Dat het lazenmerk, HVEP, misschien kent u het nog van vroeger, die maken ook werkkleding, die recyclen ook. Dus er zijn genoeg bedrijven, maar het is wel. Er wordt ingegrepen. Ik mag niks meer zeggen.
Nou, in verband met de voortgang van de avond, denk ik dat het verstandig is als we dit onderwerp tot afronding gaan brengen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je duidelijke uitleg. Ik denk dat we met z'n allen kunnen concluderen dat we toch wel een andere kijk hebben op de kledingindustrie als aan het begin van deze avond. En inderdaad, zoals je ook aangaf, laten we met z'n allen heel goed nadenken hoe we met textiel in de breedste zin van het woord omgaan. Nogmaals, hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Een kleinigheidje.
Oh, lekker.
Nee.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. Jan, mag ik het woord aan jou geven?
Okay. Goedenavond mensen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Jan Hooyschuur. Zit daar een... Ja? Doet hij het? Oké. Even opnieuw. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Jan Hooyschuur. En ik zou een klein stukje doen over het onderhoud. Zal niet al te veel tijd kosten. Mag ik even de tweede sheet dan? Nou, wij hebben één gebouw. Hè, dus voor het adres is het één gebouw. Maar voor het onderhoud hebben we twee gebouwen. Dat is de Dorpskerk uit 1844. Daar is heel veel onderhoud aan. En we hebben de ontmoeting. Die is van, laten we zeggen, bouwjaar 2024. En daar hebben we weinig tot geen onderhoud aan. Nou, laat ik even met het laatste beginnen. Misschien hebben jullie wel gezien dat er nog nadat het allemaal opgeleverd en gereed is, dat er wat veranderingen plaatsvinden. En dat heeft met name te maken met de afmetingen van de minder valide toilet. Wij hadden niet echt de specifieke kennis van als je zegt wij zetten een minder invalide toilet in een gebouw, wat dan precies de afmetingen zijn. En dan zijn we later in de praktijk een beetje achtergekomen dat er iets niet klopte. En toen zijn we dat verder uit gaan zoeken en dan blijkt dat er in het bouwbesluit staat als jij een minder valide toilet bouwt, dan zijn daar minimale maten voor. En daar voldoen wij niet aan. Nou, dat is opgepakt door de kerkenraad. Er zijn gesprekken geweest. En wat jullie nu zien is dat de minder valide toilet, die is groter gemaakt. Niet helemaal zo als het zou moeten zijn. Maar goed, meer ruimte is er niet. Maar het komt toch een stukje bij. Alleen de deur zit er nog niet voor. Ja, er zit wat levertijd op de deur. En iedere keer als we er naar vragen, dan komen er weer 2 weken bij. Maar dat hebben we ook al gehad tijdens het project. Hadden we ook iets met deuren. En ja, dat is nu ook zo. Dus vandaar dat het nog even zo is. Maar we hopen binnen een aantal weken dat de deuren... De schuifdeur, het wordt de schuifdeur. Dat de schuifdeur er is en dat het verder afgemaakt wordt. Voorts was er een verzoek van de jeugdraad om boven nog een toilet te plaatsen. Want om iedere keer met een kind in je arm van de crèche de trap af te gaan, ja, dat was toch niet zo handig en niet zo veilig. Dus vandaar dat er nu boven een toilet met een wasbak gerealiseerd is. Die kan gebruikt worden vanaf maandag. Moet alleen nog geschilderd worden. En nou ja, daar gaan we ook mee aan de slag. Ja. Geef ze een pot verf, het komt goed. Ja. Ja. Nou, verder zijn er nog een paar kleine restpunten aan de ontmoeting. Want ja, al gaande heb je natuurlijk kinderziektes. En die gaan we ook oplossen. Dat komt ook goed. Dan zou ik nog een stukje doen over de kerk. Het gebouw uit 1844, daar hebben we heel veel onderhoud aan en ook heel veel kosten. Het is een rijksmonument, dit gebouw. Dat wil zeggen dat, dat we aanspraak kunnen maken op een subsidieregeling voor het onderhoud. En dat wordt de SIM genoemd, het staat er al bij, hè? Subsidieregeling voor instandhouding monumenten. Dat hebben we nu weer gedaan. Die aanvraag is gedaan. De aanvraag die gaat via de gemeente Borselen. Dat is best wel een traject waar je heel veel energie in moet steken. Dat heeft tot voor kort altijd Bas Quist gedaan. En nu doet Hans Krijger dat. De gemeente die vraagt dat aan. En dat betekent dus dat er je moet een scan van het gebouw maken. Dat kun je niet zelf. Dat moet een architect doen. Dus de gemeente die vraagt het aan. Er wordt een architectenbureau ingeschakeld. En die maakt van een kerk een scan. En dat wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen. Nou, dat wordt dan beoordeeld door het Rijks... even kijken, dat is Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die beoordeelt dat. En die zegt dan, nou, daar rolt een bedrag uit. En dat hebben jullie voor onderhoud nodig. Maar dat bedrag krijg je niet, want jouw taxatiewaarde van dit gebouw is bepalend voor het bedrag wat je krijgt. Dus wij hebben een taxatiebedrag nodig van herbouwwaarde van dit gebouw. En daarna zegt het Rijk, 3% ervan krijg jij als geld om onderhoud te doen. Ja, dat is, heb je er ook naar staan, hè? Dus Rijkssubsidies gebaseerd op 3% van de herbouwwaarde van de kerk. En nu is het zo dat december vorig jaar, meen ik, is de verzekering weer geweest om te hertaxeren. Want er zit natuurlijk nog een bouw hier aan vast. Want die herbouwwaarde is natuurlijk wel heel belangrijk om je subsidiegeld binnen te krijgen. Nou, we hebben dus nu voor 2023 tot 2028 hebben we weer subsidie gekregen. Daar, de herbouwwaarde is ongeveer 3,3 miljoen van de kerk. En dan krijg je 3% krijg je daarvan als subsidiebedrag. En daarvan wordt weer 60% betaald, want zo gaat het dan. Dus 60% is subsidie. 40% moeten we zelf betalen als kerkelijke gemeente zijn aan het onderhoud. Nou is het zo dat wij aan de toren ontzettend veel onderhoud hebben. En we hebben een uitzonderingspositie. De toren is van de protestantse gemeente Heinkesand en niet van de gemeente Borselen. Veelal is het wel zo dat de toren eigendom is van de gemeente Borselen. In dit geval niet. De laatste jaren is er vanuit de kerkrentmeestersactie ondernomen om de toren aan de gemeente Borselen te slijten. Maar dat lukt niet erg. Die happen daar niet zo erg in. Dus we moeten dat zelf betalen. Het enige van de toren wat wel van de gemeente is, dat zijn de wijzerplaten en het uurwerk. Dat is wel van de gemeente, maar het bouwkundige onderhoud is helemaal voor de protestantse kerk. Dus 61.000 krijgen wij dan als subsidie en die 41.000... die moeten wij betalen. Eens even kijken, want of het totale bedrag erbij staat. Dat is ja opgeteld dan, hè, maar dat is 103.000. Dat is eigenlijk het totale jaarlijkse bedrag. En dan 61 voor een subsidie en 41 wat we zelf moeten betalen als gemeente. Het is een plan voor 6 jaar. Dat zal ik straks laten zien hoe het plan eruit ziet. En we krijgen een voorschot. Ieder jaar een voorschot van 9270 euro. En dat ja, een beetje lastig, maar dat is dan weer een 90%. Dus 10% houden ze nog achter. Dus na die 6 jaar kun je een optelsom maken. En dan zou je ook nog aanspraak kunnen maken op de laatste 10%. Dat betekent dat we gemiddeld ongeveer 15.000 euro uit moeten geven aan onderhoud om aanspraak te maken op die subsidie. Want je krijgt een voorschot van 9270 euro, maar doe je nu niets in dat jaar, dan moet je dat voorschot later terugbetalen. Dus je moet er altijd om denken dat je onderhoud doet om te voorkomen dat je de boel terug moet betalen natuurlijk. Dan is er nog een subsidie, weliswaar niet zo groot, die is wat kleiner en die is van de gemeente Borselen. Die geeft ook subsidie en dat is 15% van de onderhoudskosten met een maximum van 2500 euro. En daar zit een verschil in. Die 9270 die krijgen we ieder jaar als voorschot 6 jaar lang, Maar die van de gemeente Borselen, die moet je ieder jaar aanvragen. Dus we hebben dit jaar, ik stel maar €15.000 uitgegeven aan onderhoud. Dan moeten we het jaar opvolgend, januari opvolgend van het jaar, de subsidie aanvragen bij de gemeente Borselen. En dat, ja, en die zeg ik 15% van die 15.450 bijvoorbeeld, of meer of minder, met een max van 2500. Nou, dan is het nog zo dat het onderhoudsplan, dat wordt dan gemaakt door het architectenbureau. Hè, dat is een plan, er staat voor 6 jaar. Dan 6 jaar staat er ingevuld. Kijk, dat is een klein stukje ervan. Het is natuurlijk, ik zal hem even pakken. Het zijn... 3 bladzijden van dit. Het is ieder jaar een puzzeltje van wat moeten we nu gaan doen. Er staan ook bedragen achter. Want Rotterhuis heeft uitgerekend dat we ongeveer 148.000 nodig hebben om dit allemaal te doen. Maar ja, de bedragen die hierachter staan, die komen niet overeen met de werkelijkheid. Op het moment dat ik een offerte vraag, en dan neem ik even als voorbeeld nu het werk aan de toren. Dan zeggen zij, dat kost ongeveer €15.000. En de aannemer zegt, ja, ik doe het voor 35. Dus, ja, dus je moet echt puzzelen om te zorgen dat je de maximale subsidie van de gemeente Borselen krijgt, die 2500. Dus dat betekent dat je zeker 15.500, 16.000 per jaar uit moet geven aan onderhoud. Want doe je dat niet, dan krijg je natuurlijk veel minder van de gemeente Borselen. Dus het is een gepuzzel om dat goed voor elkaar te krijgen. En daarnaast is het zo, je bent min of meer verplicht wat hierin staat om dat ook zo uit te voeren. Want na de 6 jaar, dus in 2029, dan is deze afgelopen, moet je wel alles verklaren. Dus je moet alle rekeningen laten zien, je moet al je uitgevoerde werk laten zien, enzovoort, enzovoorts. En dan kunnen ze achteraf altijd nog zeggen van ja, dat is niet helemaal zoals het op papier staat. Dan zou je alsnog terug moeten betalen. Dus er zit best, subsidie is leuk, maar er zit best heel veel aan vast. Dus nu, ja, u hebt het allemaal gezien, hè, de kerk of de toren heeft eigenlijk in de stijgers gestaan. En daar is ja, €35.000 aan uitgegeven om al het lood rondom de toren te vervangen. En... ja, de komende jaren hebben we nog meer te doen. Schilderwerk komt hier heel veel terug. Vooral aan de toren, heel veel schilderwerk. Maar ook heel veel werk aan de muren wat terugkomt. En gelukkig hebben we daar wat subsidie op. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen over het onderhoud wat we hebben. En ja, het geld wat we eraan uit moeten geven. En de subsidie die we daarvoor krijgen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, want er vliegen wat getallen voorbij. En ik heb geprobeerd om niet te veel op papier te zetten, want dan wordt het nog verwarrender, denk ik. Dat is mijn verhaal. Dus als je nog vragen hebt, dan stel ze. En anders dan laat ik het hierbij. Ik kan altijd later nog wat aan me vragen.
Ja. Dankjewel Jan voor al het voor de uitleg, maar ook voor al het werk dat je erin steekt sowieso om in de gaten te houden hoe het met het gebouw gaat. Maar ook zeker om alle subsidies zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten, dat het voor ons als kerk ook draaglijk blijft. Evelien, mag ik jou het woord geven ter afsluiting van deze avond?
Omdat het alweer dagenlang van dat vreselijk sombere, grijze weer is, heb ik iets uitgekozen van Sietse de Vries, wat al wat meer licht brengt. En als je goed luistert, dan zitten de onderwerpen van vandaag er ook best in. Maar misschien moet je het dan nog eens een keertje overlezen. In Gods schade wordt het lente, klinkt het vogelgezang. Waar wij ons leven op liefde willen enten, blijft het zomer, levenslang. Als de lente is gekomen en de liefde ontluikt, zingt haar verlangen zich rond door alle bomen, omdat zij de vrijheid ruikt. Als de liefde wil ontwaken, mag geen mens haar weerstaan. Wijd als de wereld moet zij de harten raken, laat de liefde maar begaan. Raakt de liefde ooit verloren, klopt de eenzaamheid aan, laten wij uitgaan en zoeken naar de sporen waar de liefde is en zal gaan. Mag ik deze avond afsluiten met gebed? God van licht, nu de avond valt, komen we tot u met onze dank. Voor ons samen zijn, voor goede woorden, voor mooie woorden. Wij danken u voor wat leerzaam is geweest en wat we hebben kunnen delen met elkaar. Voor de bewustwording van arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en de duurzaamheid. We zijn dankbaar dat we zelf werkzaam mogen zijn in uw gemeente. Dat we ieder op zijn manier, of het nu verstand is van financiële zaken, van bouw of op andere manier inzet, dat we met elkaar mogen bouwen aan een goede toekomst. Voor onze kerk, ons dorp, ons land en voor de hele wereld. Dat we binnen onze muren en naar buiten toe inspiratie en toewijding mogen uitstralen. Zegen ons nu met uw stilte, dat de drukte in ons zwijgt. Bewaar het licht in de nacht, dat wij ons toevertrouwen aan de slaap als u over ons waakt. Amen.
Iedereen, dank voor uw komst.